Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Het is zondag 9 december 2018 en we zitten midden in het zwarte gat tussen wielerseizoen 2018 en wielerseizoen 2019. Vrees niet, vrienden, er zijn altijd nog specials. Live vanuit Den Haag is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Het is het hoogtepunt binnen het hoogtepunt van een voorjaar vol hoogtepunten. Het Bos van Waller, 2,5 kilometer hobbeldebobbel over misselijkmakend slechte kasseien op 90 kilometer van de eindstreep van de Velodroom van Roubaix. Afgelopen jaar leek het een passage en groep met saai mansen als De Mare en Siebergen op kop van het peloton. Totdat we op rechts plots iets zwart-wit zagen opdoemen en Mike Teunissen er vandoor poefde. Met Philippe Gilbert afziend in zijn wiel. Philippe Gilbert, afziend in het wiel van Mike Teunissen in het Bos van Waller in Parijs-Roubaix. Mens alors, dat was lekker zeg. Zo'n momentje waarover je over een jaar of 10 hopelijk zegt, daar zag je het eigenlijk allemaal al aankomen. Zijn wij even blij dat hij vandaag gewoon wilde aanschuiven bij de Rode Lantaarn?
Zo, we zitten aan tafel in Den Haag. Waar zijn we, Willem?
Ja, bij de tante van Jonne. Ah, nice. Jonne. Echt gezellig.
Ja,
goed,
hè? Ja. Dat kan niemand horen, hè? Dat, het is goed, hè, op de achtergrond. Maar dat zei Jonne dus.
Ja, we zitten in een soort voorkamertje van een Schevenings... Is het dit nog Scheveningen?
Nee, is Den Haag.
Den Haag. In een Haags voorkamertje zitten we. Met Mike Teunissen. Welkom, Mike.
Ja, dankjewel.
Wat leuk dat je aan wilde schuiven bij ons.
Ja, leuk dat jullie mij willen hebben.
Je hebt net gedoucht bij de tante van Jonne.
Heerlijk douchen, heerlijk.
Dat vond ik sowieso al nieuws.
Maar we moeten misschien even vertellen waarom we in Den Haag zitten. Ja. Want vandaag was dus...
En niet op onze bank in Amsterdam-West.
Nee, waar we normaal alle koersen kijken. Maar nu zijn we afgereisd voor het EK MTB.
Beach Race.
Ja. Ik zocht een goede Nederlandse naam ervoor, maar dat kan niet echt zinnen. Zeggen jullie gewoon strandrace?
Hey, jullie, alsof ik hier een expert in het strandracen ben. Maar volgens mij strandrace, beachrace. Huh. Ja, rekenen we goed.
Je hebt gewoon tweede vandaag.
Ja, tweede. Ja, wat niet slecht is, maar wel geklopt dus, helaas.
Ja. Lars Boom won. Ja. Neem ons even mee, hoe ging het?
Ja, jullie waren erbij. Misschien dat jullie wel een kleine situatieschets kunnen maken. Maar het was in ieder geval heerlijk Nederlands weer. Was het windkracht 6, denk ik?
Ja, het was echt verschrikkelijk. Het was grijs. Was het.
Grijs, grauw, windkracht 6, regen.
Stormbuien, alles.
Ja.
En nou ja, goed. Dan gaan daar een paar duizend man, een paar duizend gekken, een beetje op en neer op het strand rijden. En dat leek me ook wel een keertje leuk dit seizoen om dat te doen. Dus dat hebben we gedaan. En nou, ik sloeg na 3 kilometer al op mijn kloten. Mijn ketting reed ik vast. Dus het was eigenlijk al de koers een beetje gedaan. Ik zat in de vijfde waaier volgens mij, want dat valt het meteen helemaal aan waaiers.
Ja.
Maar
wat gebeurde er? Waarom viel je?
Ja, gebrek aan techniek vrezen.
Ja, want je rijdt eigenlijk de hele tijd gewoon over het strand. Maar dus niet alleen maar, zeg maar over de harde stukken, maar ook af en toe zitten er van die strandopgangen en afgangen in, toch?
Het was dus nu naar het eerste keerpunt dat eigenlijk een stukje buiten Scheveningen was. Maar ik had helemaal niks verkend of zo, dus ik wist nu wat me te wachten stond. En het was gewoon, ik dacht één bocht, maar er kwam in de bocht nog een bocht. En daar had ik niet echt op gerekend. Dus ik viel en ik nam Lars nog bijna met me mee. Maar die kon eigenlijk meteen weg. Maar ik had nog wat tijd nodig voor die ketting erop te leggen. Dus toen begon eigenlijk een helse achtervolgingstocht. Die nog een tweede plek opleverde. Maar ik heb eigenlijk Lars alleen maar elke keer in de verte voor me uit zien rijden.
Ja, ik kwam er niet meer bij.
Nee, ik had nog de hoop. Want op een gegeven moment zat ik bij Jasper Okkeloen. Wat toch een beetje wel de man van het strandrace seizoen is.
Ja.
En die zei ook van ja, als het goed is gaan ze toch een beetje rekenen daarvoor. Want ze waren met z'n vieren. Maar dat deden ze niet. En toen reed Lars poefde er van weg. En ja. Ik kon alleen maar sprinten voor de tweede plek.
Want het is echt wel technisch, toch? Ook om echt goed te kunnen strandracen.
Ja, want ik bedoel, het is het ook nog eens. Je hebt dus die op- en afgang. En dan heb je nog die keerpunten. En dan heb je nog. Kijk, strand is strand. Maar dan de ene keer is het langs het water goed. De andere keer is het op het water goed. En dan moet je weer helemaal rechts rijden. En ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik volg een beetje die mannen wel. Maar het is nog best lastig, ja. Maar
dat op zich is wel handig om bij Okkeloen in het wiel te zitten.
Ja, ik dacht ook van... ik zit hier nou bij Okkeloen op een gegeven moment. Daar kan ik nooit ver weg zitten van de kop van de koers. En dat bleek ook wel. Maar ja, wat ik zeg, Boom die bleef altijd vooraan.
Maar het is de tweede, dus je won de sprint van het groepje nog.
Ja, dus ik reed dus uiteindelijk samen met Okkeloen nog naar de mannen. Die reden voor de tweede plek. Dat was eigenlijk ook al wel best straf. Maar toen restte alleen nog maar een sprint voor de tweede plek. En dat lukte nog wel op de paal.
Vond je het leuk? Heb je het naar je zin gehad?
Ja, het leek me heel leuk. Ik heb nu 2 uur sterretjes gezien en achter de feiten aangereden. En door weer en wind gereden. Maar dat douche bij de tante van Jonne.
Deed wel veel goed.
Ja, zeker.
Maar is er niet, het lijkt me wel bijzonder dat jullie al die specialisten op zo'n dag als vandaag er gewoon opleggen.
Ja, het stelt allemaal niks voor, dat blijkt wel. Nee, ik vond echt, het is echt super hoog niveau. En ik zei daar net ook al met een paar interviews van, het is niet natuurlijk zo dat als nu 2 wegrenners komen en alles aan bonken rijden, dat het niks voorstelt. Maar kijk, Ramon was er ook, Sinkeldam. Lau doet er natuurlijk af en toe nog een paar. En het is echt niet dat die voor de knikkers meedoen, of dus zeker niet iedere week. Dus het is gewoon heel hoog niveau. En ik weet, Lars had er stiekem wel een klein beetje op staan. Had toch wel wat trainingen ervoor gedaan. Dus,
je hebt ook al wat cross-ervaring, toch?
Ik heb al wat cross-ervaringen, maar kijk, nu is het 2 uur volle bak. En de laatste keer dat was gewoon met de Ronde van Turkije, laatste koers. Dus dat is in oktober geweest. Dus het was wel even wennen. Maar het is even net wat anders. Maar wel leuk.
Ja. Op wat voor fietsen zitten jullie eigenlijk? Want dat zag heel... fancy uit allemaal.
Ja, mooi hè? Ja, ik ben goed geholpen door de mannen van Theo Schilder. Die hebben gewoon Giants. En we worden natuurlijk bij Sunweb gesponsord door Giant op dit moment nog. En die hebben een mooi fietsje voor me gekregen. En het zijn volgens mij gewoon normale mountainbikes.
Van die gladde wielen dan?
Met hele gladde banden vooral. Ja. Met bijna geen profiel. Dus dan rij je ook op een gegeven moment ergens een stukje fietspad. En het was er natuurlijk zeikennat. Ja, je schuift alle kanten op. En achter me op een gegeven moment zat volgens mij nog de Franse kampioen zat in het begin achter me. Ja, ik weet niet of ze...
Oh ja, het was de EK natuurlijk.
Ja, er reden nog een paar Fransen en Belgen mee, zeker. Ja. Maar op een gegeven moment... ik weet niet of ze dan in Frankrijk nooit op het asfalt rijden of zo. Maar die dook er achter mij door een bocht. En ik zat al van, ik weet niet of het al zo hard kan. En die man die schoof er toch onderuit, joh. Dat was...
nooit meer teruggezien.
Nee, nooit meer teruggezien. Gelijk genezen, vrees ik.
Tof. Hey, en hoe past het dan? Want hoe zit het dan? Het is het na-seizoen, hè, eigenlijk. Dus het echte seizoen is klaar.
Ja.
Ja, dus je zit nu weer in je opbouw. Dus dit maakt daar dan deel van uit, zeg maar.
Ja, het is eigenlijk vooral... het is niet binnen het ideaal plaatje, maar... het is wel een leuke prikkel. En ik had het met de ploeg overlegd. En die zeiden ook wel van op zich, als je heel veel van die lange duurtrainingen doet...
Je gaat toch naar een andere ploeg, dus prima. Nee, maar
dat is het mooie dus. Wij zijn dan nu, wat is het? Half? We zijn al in december. Ja. En officieel zit ik natuurlijk gewoon nog bij Sunweb. En ik heb ook nog de koers gereden voor Sunweb. Maar voor de rest heb ik al veel met de nieuwe ploeg te maken. En ik heb ook al een trainer van de nieuwe ploeg. En vooral contact met de nieuwe ploeg. En met Sunweb heb ik eigenlijk...
Wie is je nieuwe trainer?
Tim Heemskerk. Die is nieuw bij de ploeg. En... Die begeleidt mij, maar de trainers...
Want je zat bij Eike, toch? Visbeek was toch jouw...
Ja, dat was mijn coach. En dan had ik als trainer in het begin Luke Roberts en daarna Brian Stevens. Dus 2 Australiërs.
Ja.
Maar dat is dus heel apart. Ons contract loopt dan tot 1 januari. Maar wij hebben dan... wat is dat? Na de laatste koers, eind oktober.
Ja.
Dan houdt het eigenlijk al op. Dan belt Eike nog een paar keer en vraagt hoe het gaat en zo. Maar dan is het eigenlijk al klaar.
En je laatste koers was Turkije?
Ja, dus het is eind oktober geweest.
En hoe zag de rest eruit? Ben je op vakantie geweest en zo?
Een paar dagen Valencia. Mijn vriendin die zit nog druk aan de studie, dus we konden niet nog eventjes een royale vakantie boeken. Maar een paar dagen Valencia was ook voor mij betreft.
En verder gewoon weinig fietsen? Ook.
Ja, veel op de bank liggen. Hè?
Ja? Het is echt lekker.
Alle series inhalen.
Alle series inhalen.
Die had laten liggen.
Ja. Zeker.
Willem, wij zitten ook midden in het winterseizoen, hè? Maar ik begrijp dat jij je conditie op de Zwift in stand het houden bent om fit te zijn voor het nieuwe Rode Lantaarnseizoen.
Nee, het is zwaar. Ik heb Zwift ontdekt.
Is het leuk?
Ja, het is reuze verslavend en bizar leuk, ja.
Dat is toch even voor de mensen die niet weten wat Zwift is. Het is gewoon op een home trainer zit eigenlijk,
ja, feitelijk. Maar dan zet je eigen fiets op de tax, zeg maar. Dus de tax is zo'n eigenlijk van die rollers, maar dan niet echt meer rollers zijn het. Maar en dan kun je op je televisiescherm of op je computer is het een soort rijden in een soort virtuele wereld. En dat kun je dan, je kunt allemaal trainingsprogramma's volgen. En je kunt wedstrijdjes rijden. En dus je hebt Social Rides, dus Het is Koers. Onze lieve vrienden van hetiskoers.nl, die organiseren elke vrijdagavond een Social Ride. Kun je een uurtje mee fietsen. En dan rij je gewoon met 100 man in een soort virtuele wereld. Of door Londen of door New York.
Kunnen mensen ook in jouw wiel zitten?
Kunnen ze in mijn wiel
terwijl
zitten?
Ze door New York fietsen? Ja. Maar dat is toch geweldig?
Ja, maar het is sowieso geweldig. Want je kunt dus dan allemaal mensen volgen en zo. En dan, als die dan online zijn, krijg je een seintje. En laatst was ik dus, van de week was ik dus, zat ik in één keer in het wiel bij Koen Bouwman. Nou, dat is toch fantastisch.
Hoe lang?
Ja, niet heel lang.
Doe jij dat ook maar?
2 minuten.
Zwift rijden.
Ik heb eigenlijk net als Willem dat vrij recentelijk ontdekt. Ik heb de jongens van Zwift een berichtje gestuurd van, goh, dat lijkt me ook wel leuk. En die hebben mij eigenlijk alles uitgelegd en geholpen.
Dit is wel weer echt het voordeel van de prof.
Ja, dat scheelt enorm. En, maar ik weet daar verder eigenlijk ook nog niet het naadje van de kous van. Maar ik kreeg wel verschillende kudos de afgelopen tijd van ene Willem.
Willem, ja, ride on.
Heb jij kudos?
Ik geef heel tijd ride on.
Wat leuk. Dan is er toch nog iemand blij dat ik
toch een opsteker heb.
Ja. Ja.
Maar het is leuk, ja. Je kunt dus van alles, dus die social rides zijn heel leuk. Maar je hoort, wat het wel het nare is, ik ben wel benieuwd dat jij dat ook hebt. Maar dus dat, het is super moeilijk om rustig aan te doen. Omdat er zitten heel de tijd in dat hele spel zitten, want het is een beetje echt een soort spel. Je krijgt dus de hele tijd prikkels om harder te gaan. Dus dat je, weet je, als er iedere keer staat, en dan als je bij iemand, weet je, 10 meter van iemand vandaan bent, dan staat er van, probeer hem in zijn wiel te komen. Weet je wel, dat. En de hele tijd krijg je een soort van incentives om net iets te verder. Dus ik ben echt, na een uur ben ik echt kapot van fietsen. Maar het is wel tof. Dus ik had van de week mijn eerste 2 wedstrijdjes gefietst. Meteen podiumplek, ook 2e, Mike.
Kijk, is alleen voor de hele grote weg gelegd,
ja, precies.
Jullie zijn echt van de A-formaat van dit winterseizoen.
Ja, min of meer, ja. Nee, maar dat is echt leuk. Maar die social rides ook leuk, moet je ook maar een keer meedoen.
Nou, sterker nog, we hebben hem op de planning staan. Ik ben, want ik weet dat Dylan en Maurits hebben hem denk ik al gedaan.
Ja.
En ik ben binnenkort op trainingskamp. Maar we hebben inderdaad het op de planning staan. Dus ik zou zeggen, hou de socials in de gaten. Want ik ga nog een group ride met headerscoers doen.
Ja,
dus,
leuk man.
Binnenkort.
Wacht even, dan is dus de social ride, is dat ga jij meedoen en dan kunnen mensen inschrijven om
special
met jou mee
guest
te rijden.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus dan, ja, precies. Elke vrijdagavond om 8:55 is het. En dat is dan een uurtje of zo. En het is echt prima te doen. Het is echt gewoon, het is als je een beetje conditie hebt, kun je dan meerijden.
Maar je moet wel zo'n ventilator hebben, toch Willem? Jouw probleem is dat je geen ventilator hebt die op jouw gezicht staat.
Ja, dat is dus het nare. Want je rijdt dus gewoon, je zit gewoon op vol vermogen te fietsen eigenlijk. Alleen je hebt niet de fietswind die je dan afkoelt. Dus het is soort, ik zweet me echt de pleuris gewoon op dat ding. Maar dat is ook wel weer lekker, gewoon om een uur zo hard te zweten.
Ja, maar het is moeilijk om mee te kunnen doen als die andere mensen wel een ventilator hebben en een beetje gekoeld blijven.
Ja, dat is waar.
Of maakt dat niet uit?
Ja, dat zal vast nadelig zijn.
Maar ik wilde zeggen, jij was waarschijnlijk eerste maar geweest.
Ik denk niet dat het verschil tussen
als ze daarbij het is koers niet allemaal achter een ventilator hadden gezeten.
Ik had 2 minuten achterstand. Ik denk niet dat ik dat goed had gemaakt met een ventilator.
Mm. We gaan eens uitzoeken rugwind. Wat een ventilator multiplier is.
Ja, je moet de ventilator dus wel achter je zetten, hè, want dan heb je rugwind. En dan...
Ja, precies. dan ga je harder.
Het klinkt plausibel, ja. Heb jij een ventilator?
Nee, maar ik heb mij daar ook al in vergist inderdaad. Hoe erg je gaat zweten van gewoon een beetje op die dak zitten. Dus dat moet er wel van komen.
Ja.
Dus als iemand nog een ventilator over heeft.
Ja, waarschijnlijk staat hij straks al voor de deur.
Ja.
Precies. Dus ik dacht, dit klopt. De Zwift, dat is leuk. Dat is een mooie aankondiging. We gaan het vanzelf zien. Het Scores doet dat regelmatig. Met Lammertink inderdaad. En met Steven de Jong kun je ook meerijden. De Recovery Rides. Mm. Die is nu zo'n herstel aan het doen samen met het Scores. Ook heel mooi. Het is echt aanraden, Tim. Moet je een keer proberen.
Ja.
Echt leuk. Hey, lees je wel eens de Voetbal International?
Nee.
Nee. Lees jij nog wel eens Voetbal International?
Ik lees in de Voetbal International alleen de rubriek persoonlijk. Ja, dat is namelijk een rubriekje van een halve pagina die er al ongeveer 100 jaar in staat. Waarin voetballers vertellen over wat hun favoriete boek is. En dan is het antwoord altijd ontvoering van Freddy Heineken.
Ja, dat is een geweldige rubriek.
Maar ik dacht, voordat we diep into het wielrennen duiken, dacht ik misschien is wel goed om even een paar vragen uit die favoriete rubriek VU persoonlijk te stellen. Want dan leren we je meteen een beetje beter kennen. Maar het zijn er best wel veel. Dus misschien moet je een getal noemen en dan zeg ik wel de vraag die erbij hoort.
Hoeveel zijn dat er dan?
Ja, 20 ongeveer.
Ja, ik wou namelijk 21 zeggen. Maar...
Nee, die kan niet.
Die kan. 13 noem maar dan.
Oh, oké. Okay. 3, 6, 9. Ik heb ze natuurlijk niet genummerd. Je favoriete boek?
Nou, ik ben momenteel... Dat klinkt net alsof ik dan heel leergierig ben. Ik ben momenteel een boek aan het lezen dat ik van mijn ploegmaat Lennart Hofstede heb gekregen. Over slaap. Mm. Slaaprevolutie. Vind ik eigenlijk wel interessant. En ik doe er eigenlijk al een half jaar over, maar...
Omdat je steeds in slaap valt.
Ja, saai is. Maar dat is nou wel een mooi boekje wat ik aan het lezen ben. En
waar gaat het dan over? Gewoon over hoe je beter... Is het zeg maar zo hoe slaap ik beter? Of is
ja,
het...
en hoe de wereld eigenlijk een beetje aan de kloten gaat met... Met alle blauwe schermen en alle constant drang naar ja. bereikbaarheid en mobiele schermen. Noem het allemaal maar op. En op welke manier je daarmee toch eigenlijk je slaap zou kunnen verbeteren. En ja. Ik slaap sowieso heel moeilijk, dus het was sowieso al een boek wat voor mij wel geschikt was. In de hoop dat het nu dan wat beter wil, dan probeer ik nog wel mee te pikken.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Werkt het?
Tot nu toe niet, maar ik ben ook nog maar halverwege. Dus misschien ja, dat... Ja. Volgens mij, de tips kwamen op het einde. Nu is het vooral een beetje over theorie en dat soort dingen. Dus
hoe het allemaal werkt.
Hopelijk leren we het nog. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Weet je wat ook echt goed helpt om uit te slapen? Podcast luisteren.
Is dat zo?
Ja, dat doe ik heel vaak. Het is echt lekker om, als je niet kan slapen, om een podcastje op te zetten. Zit je even helemaal in een andere wereld. Dus kan je even al je gedachten, kan je gewoon even van je afzetten. Omdat je gewoon even helemaal...
Maar je hebt wel weer een apparaatje bij je.
Ja, dat is wel waar. Ja. Al deze maar je moet niet dan je Twitter gaan checken. Op je,
nee, ja, dat is het probleem. Dat doet iedereen de hele tijd. En dan, ja.
Nee, dit kom je nooit echt tot rust. Ja. Oké, okay, nieuw getal.
2.
Oh,
okay. Dat is niet handig zeker.
Jawel. je geboortedatum.
Oh.
Soms zijn de vragen in VI heel makkelijk.
Even kijken, je bent 26, toch?
Ja, dus dat is dan van...
92.
Zeker.
92. En wanneer 92?
25 augustus.
Oh, ja. 25 augustus 92. Oké.
Okay. Talent af, zeggen ze dan.
Mag ik eentje kiezen, Willem?
Ja.
Vraag ook altijd naar je favoriete trainer.
Tot dusver is dat Richard Groenendaal geweest. Bij de belofte jongens heb ik daarmee gewerkt. En daarmee ben ik ook wereldkampioen geworden. En zonder zeg maar, de mannen die daarna allemaal kwamen af te doen. Want dat waren allemaal echt hele goeie. Die veel meer kennis hadden eigenlijk. Maar dat werkte echt heel goed. En daar heb ik natuurlijk ook hele mooie resultaten mee gehaald.
Waarom werkt het heel goed?
Ja, weet ik niet. Ja, je hebt gewoon op de een of andere manier toch altijd... bepaalde klik en de ene keer werkt dat gewoon beter als de andere keer. En wat Richard heel goed deed, was gewoon aanvoelen hoe je voelde en daarop zeg maar aansturen. Toen hadden we ook een heel mooi ploegje met een paar jongens en heel dicht bij elkaar.
Mm-hmm.
Dus iedereen wist heel snel van elkaar hoe die zich voelde, wat er speelde, of er nog iets moest aangepast worden of niet. Ja. En er kon heel snel op aangepast worden en dat werkte echt heel goed. Er was toen ook met Lars van Haar, die gewoon echt hele mooie resultaten neerzetten. En nog een paar jongens die gewoon echt heel goed reden. En ik denk wel dat Richard daar samen met Nico van Nest toen hele goede dingen voor deed. En dat is me altijd wel bijgebleven dat het echt goed was. Ja,
ja. Oké. Okay.
Hebben jullie nog contact?
Af en toe. Ik kwam hem laatst nog tegen, maar niet veel eigenlijk. Die zijn overal druk bezig met de vrouwen, zag ik. Die gaat naar Boris de Hondels toe. Dus heeft zijn handen aan voor waarschijnlijk.
Ja, ja. Oké. Okay. Dan doe ik er ook één. Jeugdidolen.
Mijn vader.
Hij zit hier ook, hè? Die zit hier ook.
Zit hier in de hoek.
Hij rijdt mij het hele weekend rond. Ja, zeker. Dus. Nee, maar dat in principe wel. En dan als ik...
Ook wielrenner geweest, toch, je vader?
Amateur wielrenner. Daar is het eigenlijk dus wel mee begonnen, inderdaad. Toen ik dan 5, 6 was. En meeging naar de koers, dat was natuurlijk altijd iets magisch. En vandaar ben ik dan eigenlijk wel aangestoken. En dan ga je later na natuurlijk een beetje televisie kijken en zo. En toen werd dat eigenlijk Jan Ulrich.
Ja?
Ja, ik ben altijd een beetje voor de underdog. Dus dan
Jan Ulrich. Nou, dat zeggen niet veel mensen meer, denk ik, hoor. Jan, nou,
ja. Ja, ja.
Dus is het geen goed jaar van Jan Ulrich.
Nee, het was geen goed jaar. Maar goed, dan kan het natuurlijk wel even goed mijn jeugdidool zijn geweest. Ja. En wensen hem ook het allerbeste vanaf hier natuurlijk. Ja, ja.
Waardoor kwam dat dan? Ulrich?
Ja, weet ik niet. Ja, omdat ik dan... Dat was eigenlijk de eerste... In ieder geval wat ik nu kan herinneren, zeg maar de eerste tijd dat ik naar de koers keek en naar de Tour de France keek bijvoorbeeld. Ja. En dan Armstrong, dat stond me dan niet zo aan, want ja, die won al de hele tijd. Dus dan was ik meer fan voor Ulrich, Iban Mayo, dat soort figuren.
Ja, ja.
Ja, ik ook hoor. Dat was
maar
echt,
als
heeft
in,
iedereen toch eigenlijk?
Ook posters op je kamer en zo? Van,
ja, zeker. Toen wel. Ja.
Van Jan Ulrich?
Ja, van Jan. Mooi, ja, eigenlijk alle mooie wielren posters die er dan in die blaadjes toen dat tijd kwamen, die hingen al aan de muur, ja.
Oké. Okay.
Zullen we allebei nog eentje kiezen, Willem?
Ja, nog eentje, ja.
Ik vind ook dat we een beetje, je moet ook, ja, het is juist leuk dat van die trivialiteiten ook een beetje zijn, hè?
Doe jij maar eens een trivialiteit.
Oké. Okay. Auto.
Ik rij momenteel een Skoda, maar dat is natuurlijk niet om te zeggen van, wauw, wat een vedette. Dus,
het is gewoon heel betrouwbaar.
We stonden net achter een Porsche bij het stoplicht. En toen zeiden we...
Zou dit Mike Teunissen zijn?
Zou Mike vast zijn?
We dachten, de kans is groter dat dit Lars Boom is.
Het zal voorlopig bij dromen blijven, denk ik. Maar ik ben ook al een fan van BMW en Audi. Dus als die ook nog een keertje willen sponsoren, dan hou ik me ook aanbevolen.
Ja, ja, precies.
Oké. Okay. Nou, Jan, eentje nog. Hoogtepunt?
Ja, wereldkampioen worden. Ik bedoel, dan kan het maar bij de belofte zijn. Maar dat is wel... Ja, en wat je natuurlijk net ook al in de intro zei... Bos van Weleer, dat is wel... Dat was ook wel een dingetje, hoor. Want dat is natuurlijk wat ik al zeg. Ik keek ook al vanaf jongs af aan naar de koers. En dan was Roubaix natuurlijk ook een van de mooiste koersen.
Ja.
En dan Weleer bij Bos was natuurlijk wel heel speciaal. Dus er was wel altijd van... goh, hier die mannen, dat als je daar ooit nog bij kan zitten... dan of zo ver kan komen...
Ja.
Dan heb je toch al niet slecht gedaan. En,
Kun je schrijven, want dat is mooi. Je kunt een mooie bruggetje maken naar het afgelopen seizoen natuurlijk. Dus wat is de... Dus Parijs-Roubaix reed... dat was natuurlijk al... wat is het? April, denk ik.
Ja.
En dus jij reed daar op die strook van Weleer... en je dacht, ik voel me goed. Hoe gaat dat dan? Ze zitten dan al op 90 kilometer van de finish. Dus dan heb je al 170 gereden, zo'n beetje.
Dan weet je al wel een beetje hoe de vlag erbij hangt.
Ja.
Dan weet je ook al wel wie goed is en wie niet. En hoeveel pech je onderweg tegen bent gekomen. En dan is het eigenlijk, zeg maar, die aanloop is al heel nerveus. Want iedereen, dat is bijna niet te beschrijven als jij daar dat bos in moet duiken. Want ja, het loopt daar, zeg maar, naar beneden. En het is daar altijd een beetje vochtig. Dus het is eigenlijk gewoon levensgevaarlijk. En dan iedereen weet dus ook dat je gewoon kort moet opdraaien. Maar ja, hoe harder je erop afgaat, hoe gevaarlijker het is. Dus het is heel raar dat iedereen, zeg maar, sprint en op het einde gewoon een klein beetje inhoudt.
Ja.
Want ze ook weer niet met 80 per uur naar dat bos in willen duiken. Maar,
en dat maakt het dan weer precies gevaarlijk.
Ja, ja, dus dat is heel apart. Maar ik liet me daar dus een beetje in wegdrukken. En ik zat eigenlijk een beetje ver, maar toen een beetje handigheid zo links, rechts. Kwam ik eigenlijk wel op een oké positie. En toen reed ik daar dus. En toen dacht ik van, het kan eigenlijk wel harder. Wat zal ik doen? En toen... Ja, toen moest ik dus ook nog aan mezelf denken van ja, het is natuurlijk wel, ja, weet ik hoeveel mensen dan daar op dat moment naar de tv kijken. En ja, dan ik moest een beetje naar mezelf terugkijken van, ja, vroeger keek ik ook dan op dit moment naar de tv.
Ja.
Weet je wat, dan anders versnel ik gewoon, dat is toch gewoon mooi. En ik denk, nou, dan snok ik hem daar even door het bos heen. En dan gaan we daarna weer kijken wat eigenlijk slim was en hoe het is. En ik vond het eigenlijk wel mooi. Ja, het heeft een paar mooie foto's opgeleverd. Dus
sowieso.
Ik vond het wel...
Het waren
wel
zulke mooie beelden. Het was echt... Ja. Wij stonden echt applaudisserend voor de tv. Het was echt een soort Tom Bone momentje was het. Die kan zo spectaculair, ook met van die, opstuivende stof zo achter je. Kan die zo geweldig versnellen. Ik ben daar echt liefhebber van. Ik ben ook liefhebber van Aru. Die kan ook altijd zo prachtige demarages platen.
Ja, ja, ja.
Maar dit was echt... Het zag er ook... Ja, het ziet er echt heel erg mooi uit. Maar jij keek om.
Ze konden je ook gewoon niet volgen. Nee, precies.
Ja, jij keek om en je zag ze niet volgen.
In principe valt de slag nooit echt daar. Want het is nog net even te ver naar de echte finale natuurlijk. Dus waarschijnlijk dacht ook 90% van... veel plezier. Ik weet niet wat je wil gaan doen, maar succes ermee. Maar ja, Schubert kwam natuurlijk wel mee. En dat was op dat moment wel gewoon de... met Quickstep, zeg maar, de kloppen ploeg. Dus op zich dacht ik daar, dat is eigenlijk nog niet eens zo heel slecht. En dan rijden we ook gewoon door. En daar hebben we eigenlijk een beetje het beste van gemaakt. Maar achteraf als ik nu zeg maar weer in die positie kom, ga ik dat niet doen, want het is niet...
Je hebt het nu gewoon een keer gedaan.
Ja, we hebben de foto's. Ja. Gewoon normaal doen.
Ja. Nou ja, maar misschien kwam je op dat moment wel achter dat je beter was dan jezelf dacht. Want omdat het zo vroeg in de race was, dat je ineens dacht, oh, ben ik zo goed vandaag?
Ja, en dat is het eigenlijk wel. Kijk, want tot dit seizoen heb ik natuurlijk nooit dit soort dingen kunnen doen of daaraan überhaupt kunnen denken. En afgelopen voorjaar ging het dan in één keer een stuk beter. En kom je in één keer in de positie om een finale te rijden en om gewoon in de grootste koers ook bij de beste mee te doen. En ja, dan moet je daar eigenlijk natuurlijk wel een beetje op naar handelen. En ja, daar moest ik even aan wennen. Maar nu weet ik dus van, ik hoef me niet meer daarvoor te bewijzen voor dit soort gekkigheid.
Je kunt gewoon mee in Parijs roepen.
Ja, precies. En nu kan ik gewoon beter doen wat eigenlijk het slimste is en wat de meeste mensen doen. En gewoon langer wachten en sparen richting de finale.
Maar het is wel heel vet toch dat je dan omkijkt en dat je in één keer Philippe Gilbert in je wiel ziet afzien.
Ja,
hij had echt zwaar hoor.
Het was wel mooi. Ja, ik vond het ook wel mooi.
Een soort bevestiging, hè? Als je achterom kijkt en je ziet een matige renner in je wiel zitten, dan denk je van, oh ja, nou, dit was echt alleen maar een beetje voor de screen time. Ja. Maar als je achterom kijkt en je ziet Philippe Gilbert, dan word je toch serieus genomen.
En het werd later natuurlijk ook nog wel een dingetje, omdat Gilbert natuurlijk daarmee feitelijk de hele koers van Terpstra aan Gort reed.
Maar de vaantjes.
Ja.
Nou, dat was toch eigenlijk later Nou, ze ging al heel vroeg inderdaad. En daardoor waren Terpstra's kansen ook heel vroeg
Vonden wij dan weer jammer. Hey, maar jij werd gewoon nog elfde, hè? Zag ik.
Ja. Ja,
dus nou, het was niet zo dat je alles had verschoten in Waller.
Nee, maar daarom ook dat het achteraf eigenlijk ook heel niet zo slim was. Want Sagan reed natuurlijk al redelijk vroeg weg. Maar op Monza en Pavel reed die andere jongens weg. En toen zat ik ook net even te ver. Toen zat ik bij Dylan in het wiel. Zeg ik, ja, dat kan natuurlijk ook nooit verkeerd zijn. Maar die kon het wiel eigenlijk ook niet houden. En toen duurde het allemaal te lang voordat ik door had van, ik moet nu mee. Ja, toen kreeg ik dat gat eigenlijk ook niet meer dicht op dat groepje met Terpstra en Van Avermaet en noem het allemaal maar op.
Ja.
En ja, en aan de andere kant, ik kon natuurlijk nog nooit met die mannen mee. Dus ik had ook een beetje van, zal dat nu ook al niet lukken.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk daarna nog wel best wel de gang erin gehouden en nog een tweede groepje opgezet met Naassen en Stibar en dat soort mannen. Dus ja, dat was ook evengoed best wel...
Ja, het zou ook niet de minste.
Nee, dat was ook wel lekker. En toen dacht ik nog in die sprint, ja, dat was voor plek 7 of 8, van ja, dan ga ik dat maar winnen. Maar toen ook net aangaan en toen kwamen die jongens achter ons, die kwamen net de baan op, terwijl wij wilden sprinten, weet je wel, omdat het anderhalve ronde is. Dus toen moest ik daar nog een halve slinger doen en toen... Want ik wilde nog graag top 10 rijden, omdat dat natuurlijk toch wel mooi staat.
Ja.
Maar dat zat er dus ook niet in. Maar dat is dan
net 11.
Het streven voor volgend jaar.
Wie troef die af in de sprint toen?
Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij werd de Busser of Stibar net voor mij.
Ah ja.
Maar dat is natuurlijk ook zo. Daar rij je alleen maar goede renners daar. Dus dan kun je niet zomaar eventjes nog het sprintje winnen. Dat heb ik ook alweer geleerd.
Ja, maar wel te gek toch, dat je daar dan één keer zo tussen rijdt, tussen die jongens.
Zeker. Maar dat is in principe de reden dat ik vanaf mijn 8e, mijn 9e ben begonnen met fietsen. En dan droom je natuurlijk van het hoogste. En dit is in principe het hoogste.
Ja,
ja, dat is de reden waarom je dan iedere dag weer opstaat, je oefeningen doet, het frietje laat staan in Scheveningen.
Daar identificeren wij ons.
Was wel lekker of niet, jongens?
Ja. Ik moet straks nog een uur zwiften. Ja. Komt goed.
Jij krijgt eraf terug als je bij Bouwman in het wiel zit straks.
Precies. Maar het was sowieso natuurlijk, dat voorjaar was natuurlijk sowieso een beetje, tenminste voor mij voelde het een beetje als je doorbraak eigenlijk, toch?
Ja, voor mij ook. Want als je dan gaat kijken naar de afgelopen jaren, dan dit soort dingen zaten er nooit in. En nu reken ik het top 10 in wielerkoers en dat soort dingen.
Hoe komt dat dan, denk je?
Ik denk gewoon een stap gemaakt in mijn ontwikkeling. Kijk, omdat ik natuurlijk van de cross kom, heb ik altijd bij de belofte en zo een aangepast wegprogramma gereden. En altijd minder kilometers gedaan dan de jongens om mij heen.
Mm-hmm.
Ik denk wel dat het me daar wat jaren nodig heeft gehad, voordat ik zeg maar ook die inhoud had die dan zeg maar de normale leeftijdsgenoten hadden.
Ja.
Dus ik denk dat dat een beetje nu samen is gekomen. En ik had ook wel het idee dat er wel al eerder in zat. Maar ja, je hebt natuurlijk ook te maken met bepaalde rolverdelingen en echt goede kopmannen die je dan voor je hebt staan, waar je dan natuurlijk logischerwijs voor moet werken. En ja, dan kun je natuurlijk ook niet laten zien. En nu had ik gewoon het geluk dat dat, want ook nu was ik geen kopman, maar dat de jongens voor mij het eigenlijk ook niet echt lieten zien, waardoor ik wel kansen kreeg.
Want voor wie moest je rijden in Parijs-Roubaix? Wie zijn jullie kopman? Matthews dan?
Nee, Edward Teuns was de kopman.
Teuns, ja.
En dan hadden we ook nog Søren Kragh Andersen, maar die gaf al aan dat hij niet helemaal goed was. Dus dat, ja. Daar hoefde ik dan wat minder naar te kijken. Maar ja, we hebben zeg maar wel gewoon een meeting gehad waarin expliciet werd gezegd dat als Edward lekker rijdt, dat ik gewoon mijn wiel moest afgeven.
Ja. Mm. Ja. Hey, en eigenlijk was het eerste moment, was denk ik dwars de Vlaanderen, toch? Waar je echt...
Ja, ik reed in Parijs niet al een paar keer kort, maar ja, dat was zeg maar dan tweede rij. Of in ieder geval, ja, dat was dan nooit echt om te winnen. En dwars de Vlaanderen was de eerste koers. En ook eigenlijk de enige koers waar ik echt kon winnen.
Leuk zeg, jullie hebben dwars door Vlaanderen met elkaar
samen hebben het samen beleefd.
Dat is toch ook even jouw hoogtepunt van dit jaar.
Dat is absoluut zo, ja. Nou, ik zat toen natuurlijk voor het peloton in de auto. Dus ik heb helemaal niks van die koers gezien, behalve dan dat ik hetzelfde weer meekreeg in de auto. Dus dat was een beetje vergelijkbaar met vandaag.
Je had geen renner gezien, toch?
Jawel, Valkrein, want die was gevallen en die reed achter. Dus dat was letterlijk de enige renner die ik gezien heb, zeg maar, tijdens de koers. Maar ik zat dus in de voorste auto en dat betekent dat je voor het peloton uitrijdt. En dan hoor je wel dus de hele tijd de koersradio, wat heel leuk is. Want dat is een soort van understated telkens met... waar wordt gewoon feitelijk meegedeeld wie er in de kopgroep zit, wie er gevallen is, weet ik veel wat. Dus toen hoorde ik in één keer Mike Teunissen, een kopgroep, met Van Marken en Lampaard en wie nog meer? Van Marken, Lampaard, met z'n vieren waren.
Pedersen.
Ja.
En Boas van Hagen.
En Boas van Hagen, ja precies. Een mooi groepje
ja,
was dat.
Ook een mooi groepje.
En wij waren als eerder bij de finish, ik kon uitstappen. En de laatste bocht stond ik te wachten wat er ging gebeuren. En toen had ik dus niks meer meegekregen, behalve dan dat groepje van vijf er nog was. En ik dacht natuurlijk, ja, er zitten wel een paar echt, dat zijn gewoon klasbakken. En ik ben blij dat Mike erbij zit, maar ik moet nog maar zien. Maar misschien moet je zelf maar even die finale herbeleven.
Maar heb jij er toen de Mike Teunissen bocht van gemaakt? Daar?
Ja, ik heb toen heel hard, kom aan Mike, geroepen.
Ja?
En toen werd hij nog tweede.
Nou, dat moet geholpen hebben.
Ja, precies. Nee, maar wij zaten gisteren een soort ter voorbereiding van het gesprek. Dacht, we gaan nog even wat de hoogtepunten terugkijken en zo. En toen zag ik dus eindelijk de finale. En eigenlijk dacht ik, jij was veel beter dan Lampaard, maar dan de rest wel, sowieso.
Ja, weer de zaak onderschat. Nou ja, ik, achteraf gezien wel, maar op dat moment weet je dat niet, zeg maar. Dus dan kun je wel doen of denken van, ja, ik ben goed en ik ga hier alle gaten dichtrijden. Maar dan word je dadelijk vijfde en dan denkt iedereen ook dat je de stomste van het hele.
Maar dacht je dat je voelde wel dat je goed was?
Ja, ik was wel goed, alleen... Ja, Van Marken, Boas van Hagen, dat zijn natuurlijk ook gewoon hele sterke mannen. En zeker na zo'n koers. En die Pedersen ging eigenlijk nog super hard aan op 1,5 kilometer. Dus ik dacht, oh, die is ook goed. Ja, en Lampaard, die rijdt natuurlijk al een aantal jaren super hard. Dus ja, dan kan ik wel goed zijn. Maar het leek me sterk dat ik dan in één keer de beste was van heel die groep. Dus ik was niet helemaal zeker.
Maar had je wel een plan?
Nou, ik wilde eigenlijk vooral niet altijd de eerste zijn die reageerde. En... ja, op het einde ging Pedersen dan en toen haalde Lampaard hem terug. En toen dacht ik van, ja, ik kan eigenlijk gaan demareren. Maar toen wilde ik een beetje op mijn sprint gaan gokken.
Mm-hmm.
En toen, toen reed Lampaard dus een beetje op kousenvoeten weg. En ja, ik zat niet helemaal vast op het wiel. En toen dacht
wat
ik
betekent al, dat, op kousenvoeten? Zo langzaam?
Slafjes.
Oh ja, dus het was eigenlijk een half poging.
Als je zeg maar drie keer fatsoenlijk trapt, dan zit je op het wiel. Maar dat deed ik dan dus niet. Dat deden we allemaal niet. En dan... Voordat je het weet, heeft hij 10 meter en dan gaat hij wel vol aan. En dan,
maar dus, kijk je later zo'n finale nog heel vaak
tuurlijk,
terug?
Tuurlijk, want kijk, we gaan er natuurlijk vanuit dat het de komende jaren beter gaat. Maar voor hetzelfde kom ik nooit meer in die positie en dan is dit wel een gemiste kans.
Mm-hmm.
Dus ik heb er wel een aantal keer teruggekeken en ook met heel veel mensen en jongens natuurlijk besproken. Had het anders gekund, had het anders gemoeten, dat soort dingen.
En? Wat is je conclusie?
Mijn conclusie is, met de informatie die ik toen had, heb ik denk ik de beste keuze gemaakt. Omdat ik nogmaals denk dat als ik hem ga halen, dat ik niet meer tweede kan worden. Zeg maar het sprintje kan winnen.
Ja.
Plus, zeg maar, toen Lampaard ging, toen keek ik naar rechts. En toen wilde Van Marken zeg maar aangaan. Dat zag ik gewoon. Maar toen wilde ik daarop reageren. Maar toen bleef hij ook even wachten en toen gebeurde er eigenlijk helemaal niks. En
ja
dan ga je ook, dan kom je in zo'n soort cirkel waarbij niemand iets doet en dan is het allemaal te laat. Hè?
Voel je toen meteen dat toen hij weg was, dat je
dacht,
was?
Dus, dat weet je eigenlijk dan 3 seconden later al.
Ja.
Het heeft er ook geen nut meer om te gaan halen, want dat is dan al te laat. Dan moet je gewoon meteen opzitten en anders, anders niet meer. Dus ja, achteraf had ik misschien wel nog moeten reageren. Maar ja, nogmaals, ik had dus gedacht, als ik hem daar ga halen, dan gaan ze me wel nog kloppen en dan... Ja, ja, vierde of vijfde. Ja.
Wij rekenen er een beetje op. Wij vinden gewoon dat Sepp van Marken dat hoort te doen. Die hoort gewoon iedereen terug te halen en dan niet te winnen.
Ja, komt wel een beetje op neer.
Leek me een goede gok, maar ja.
Ja, leek mij dat ook een goede gok.
Gebeurt het een keer niet.
Ja, ja. Hey, want dus eigenlijk dacht ik, want we zijn natuurlijk nog een beetje in het voorseizoen. Het voorseizoen was echt, ik dacht echt, het is echt de doorbraak. Maar en hoe vond je de rest van het seizoen gaan? We hebben een paar keer flink pech gehad.
Ja.
Maar de echte grote vorm is er niet meer geweest, toch?
Nee, ja, ik ben nog een keertje, ja, we zitten een keer top 10 in de Dauphiné geworden. En nog vijfde op het NK.
Ja.
Maar dat was ook... ja, rond die tijd heb ik heb eigenlijk al die tijd niet echt rust gepakt. En toen zeiden ze ook nog van, misschien dat je nog naar de Tour gaat. Dus train nog maar wat door. Maar ja, ik was eigenlijk al een beetje aan het afbotten natuurlijk. Ja. Dus dat duurde eigenlijk allemaal. En ja, daar haal je ook niet meer echt een piek. Toen hoefde ik dan alsnog niet naar de Tour. Toen kon ik even rust nemen. En ja, toen zou ik mij voor gaan bereiden op Spanje en het naseizoen. En dat ging eigenlijk goed, want in Polen sprint ik alweer drie keer top 10. En... ik voelde gewoon dat daar weer de stijgende lijn zat. Maar toen viel ik daar best wel hard. En ja, dan weet je ook weer dat het...
viel best wel hard. Het is een soort understatement van iemand die met 80 km per uur tegen een auto aanvoert.
Ja, ja, was het altijd veel consequenties?
Ik brak daar mijn sleutel... Of in ieder geval, ja, ik brak mijn sleutelbeen. En verder eigenlijk niks. Dus daar had ik wel geluk mee. En toen wilde ik alsnog graag naar de Vuelta. Ook al was dat dan al in een aangepaste vorm... En dat was dan, ja, dat was drie of vier weken later. En ik zei al redelijk snel van, met de sleutelbeen, ja, het is niet ideaal, maar dat moet nog wel kunnen. Ik denk dat ik het wel kan halen. En toen heb ik eigenlijk alleen maar binnen gezeten. Toen nog zonder Zwift, dus dat was echt ellende.
Ja.
Mm-hmm. Maar
echt stenen tijdperk.
Dat was echt het stenen tijdperk. Primitief. Maar dat ging eigenlijk dan al met al beter en beter. En toen ben ik echt een paar dagen voor de Vuelta start, heb ik een ritje buiten gedaan om te kijken of het kon. En dat kon eigenlijk net. Dus ik van, dat kan wel. En toen kreeg ik eigenlijk groen licht. En ik kon niet echt super goed aan mijn stuur trekken, maar verder ging het ook wel. Maar ik moest eigenlijk vooral zorgen dat ik niet zou vallen. En toen viel ik al in de tweede rit. Dus dat was ook wel, dat was ook wel lekker. Maar ja, dan weet je al, je bent al niet top en het is al een beetje minder. En toen viel ik twee keer. Anders kun je nog erop hopen dat je zeg maar richting het einde van de Vuelta nog beter wordt. Maar toen was het een beetje een, hoe moet ik het zeggen? Het was vooral afzien.
Een beetje nachtkaars.
Ja, een beetje wel. Maar, toen,
maar je hebt wel gewoon uitgereden.
Ik heb me vooral uitgereden met het oog op volgend jaar. En ook om nog zo goed mogelijk te proberen die jongens te helpen.
Ja.
En toen werd ik in Turkije nog een keer vierde in de rit. En net niet top 10 volgens mij in het klassement. Dus dat was eigenlijk ook nog best wel oké. Okay, maar het is niet geen hoogvlieger.
Ja. We zijn wel een paar keer goed gevallen dit jaar.
Ja, drie keer goed gevallen.
Ook in januari, toch?
Of in januari in Cadel Evans. En dan nog in Yorkshire ben ik hard gevallen. Waren drie keer echt drie keer met meer dan 60 per uur. Dus dat was wel...
Nee, maar dat is dan vandaag keer, dan toch? Weer. Oh ja, vandaag weer.
Mooie afsluiting van het seizoen.
Ja, inderdaad.
Hoe is het met je sleutelbeen?
Ja, wel goed eigenlijk. Ik kan eigenlijk alles wel mee. Ja, ik moet ook zeggen, dus tussen Polen en Spanje echt heel veel fysio, iedere dag oefeningen. En ook in de Vuelta nog veel oefeningen gedaan en daarna nog. En nu is dat eigenlijk wel goed.
Ja. Hey, vandaag was ook de laatste rit in zwart-wit, hè? Voor Sunweb.
Ja, dat was de laatste officiële koers.
Ja. Voelde het nog bijzonder? Zo een beetje afsluiting van het tijdperk, toch?
Ja, ik moest er wel vandaag even aan denken, maar het is
om het
ook
goede pak aan te doen.
Ja, ik dacht, ik moet Boom laten rijden, want dat is een ploeggenoot, maar dat klopt zeker.
Ook niet waar. Super verwarrend allemaal deze tijd.
Ik snap allemaal niks aan. Nee, maar ik dacht dus wel van, het is heel apart, want je rijdt zeg maar in oktober je laatste koers, en dan is het eigenlijk al een soort van afscheid, ook al rij je dan nog steeds in die kleren en zo. Dus dat is heel, heel gemengd. En nu is het dan officieel de laatste koers, maar eigenlijk... Ja, heb ik al afscheid genomen, moet ik zeggen.
Ja. Ja, en dan is het gewoon tot... Want dat is een beetje hoe het werkt. Dan zeg maar tot 31 december rij je gewoon in de Sunweb kleren. En op Sunweb fietsen en dat soort dingen. En 1 januari is het in één keer allemaal anders.
Ja. Ja.
Hoe doe je dat met je trainingsrondjes dan eigenlijk? Ga je nu in je trainingsrondjes, heb je dan gewoon zelf kleren? Of heb je dan Sunweb kleren?
Gewoon Sunweb kleren. Want ik
maar daar fiets je dus nog wel in. Nu.
Betaald tot 31 december om een Sunweb kleren te fietsen. Dus dat doen we dan gewoon.
Ja. Ja. Waarom ga je weg bij Sunweb?
Omdat ik het gevoel heb dat ik mij...
Wij hebben ook een theorie hoor, maar eerst jou. Ja.
Ik heb het gevoel dat ik mij beter kan ontwikkelen en meer van mijzelf kan laten zien bij andere ploegen. En in dit geval helemaal bij het nieuwe Team Jumbo.
Ja.
Maar wat was jouw theorie? Ja. Jij denkt een betere theorie te hebben dan Mike.
Nee. Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat... er zijn natuurlijk volgens mij twee dingen bij Sunweb waar het dan altijd over gaat. Het ene is natuurlijk de soort protocollen fetischisme. Dat moet je liggen volgens mij als renner. Weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar, als je daar een tijdje fietst, dat het je beter maakt. Weet je, omdat je volgens mij aan heel veel dingen kan schaven waar andere ploegen misschien niet zo aan denken. Of dat je daar, nou ja, dat je wel helpt. Zeker als je jonge renner bent om een betere prof te worden, zeg maar. Dat denk ik. En het is natuurlijk, ze zijn een beetje cheap, toch? Over het algemeen. Ze proberen, zeg maar, goede renners voor relatief weinig geld te krijgen. Dus volgens mij, mijn theorie zou zijn, ik denk dat ze dat dan, zeg maar, leeftijd Mike Teunissen zou dan is dan nog een beetje, weet je wel, we betalen hem nog als talent. Terwijl eigenlijk heeft hij het afgelopen jaar heeft hij zich wel bewezen als dit zou wel eens een potentiële winnaar kunnen worden. En denk dat Lotto Jumbo denkt, we betalen hem als winnaar. En dat Sunweb dacht, we gaan hem houden hem als talent. En dat is denk ik lastig. Klopt dit een beetje?
Dat goed verhaal, Willem. Ik vind het ook goed opgebouwd.
Ja.
Ja.
Ja,
het klopt wel aardig. Want ik was in principe gewoon wel blij met de ploeg. Ik vond dat een aantal dingen beter konden. Maar ik was in principe wel tevreden. Alleen, ik vond ook dat mijn voorjaar best wel goed was. En ja goed, met de contractonderhandelingen die hingen al best wel moeizaam. Maar uiteindelijk, zelfs na het voorjaar, hebben ze gewoon gezegd inderdaad van, we hebben een aantal jongens waar we meer vertrouwen in hebben dan in jouw ontwikkeling. En ja goed, daar ben ik het dan niet mee eens. Dus dan ga je verder kijken. Ja. Ja, zo is het eigenlijk.
En ik had op een gegeven moment dat ik ik volg natuurlijk het transfercircus op de voet. En toen was in één keer Bahrein Merida was in één keer de ploeg waar je naartoe zou gaan.
Ja,
dat vond ik wel verrassend.
Toen kwam die Porsche kwam al akelig.
Ja, precies. Hoe zat dat? Maar het was toch serieus?
Ja, zeker. Ja, er waren een aantal ploegen die wel interesse hadden. En Bahrein was daar zeker één van. Ik had in het voorjaar ook goede band op. Ja, sowieso een goede band met veel Bauhaus. Mm-hmm. En we hadden eigenlijk veel koers gedaan, ook veel contact. En die liet een paar hele goede sprints zien. Die won dat toen nog in, ik meen, Abu Dhabi of waar het ook was. Mm-hmm. Ja, die klopte er eigenlijk zo'n beetje iedere sprinter van naam.
Ja.
Maar dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. Die kreeg ook te horen dat ze andere sprinters gewoon meer potentieel zagen. Dus die ging ook verder kijken. En toen kwam eigenlijk Bahrein redelijk snel op de stoep. En vervolgens was eigenlijk het linkje snel gelegd van veel. Zegt, daar wil ik eigenlijk wel een goede loods mee. En ik weet wel iemand die ook moeizame contractonderhandeling heeft op het moment. En verder wilden ze bij Bahrein ook nog een beetje richten op het voorjaar. Dus dat past eigenlijk heel goed. En daar hebben we zeker een heel goed gesprek mee gehad.
Ja.
En dat was zeker een optie.
Maar het stond al bijna alsof je er al mee rond was.
Ja, maar we moeten natuurlijk ook niet alles geloven wat er op internet staat. Maar,
en het stond op Facebook.
Ik heb op Facebook gestaan. Ja.
Maar is Bahrein, dat lijkt me ook toch een beetje het Inter Milan van de wielerploegen. Dat is een beetje...
Als het positief of negatief?
Ja, allebei. Ik bedoel, het is wel een beetje een rare ploeg.
Kijk, wat ik dan...
Een allegaartje, zo voelt het een beetje.
Het eerste wat ik hoorde, wat Phil ook meteen zegt. Hij zegt van, en dan daar op Tenerife, daar heb je dan zeg maar één hotel op hoogte, boeken wij het hele jaar af. Dus dan kun je naartoe als je wil, en dan zorgen we mooi dat de andere ploegen er niet naartoe
kunnen. Blokken ze het ook.
Dat is natuurlijk toch wel mooi.
Ja.
Dat is wel een mooi verhaal.
Ja.
Maar inderdaad, het is wel...
Het is gewoon vooral heel veel geld en gewoon...
Heel veel geld, maar dan
op zich... niet echt een idee.
Ja, ik denk dat zeg maar, dat denken heel veel mensen, maar dat wel heel snel aan het bijtrekken is. En zeker met die nieuwe manager, Copeland, die doet het volgens mij echt heel goed. Die heeft het goed op de rit staan. En ze hebben natuurlijk wel nog een gedeelte met Italianen en Slovenen. Maar ook meer internationaal gericht wordt het nu. En ik denk wel dat de ploeg zeg maar, zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Meer en meer. En ik ben benieuwd hoeveel dat gaat doen de komende jaren. En op zich had ik het niet erg gevonden om daar dan bij te zitten. Maar ik voelde mij nog beter bij het verhaal van Jumbo. Dus.
Ja.
Waren er nog andere ploegen waar het heel serieus mee is geworden?
Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk, die twee waren wel, zeg maar, zeer concreet. Astana wilde nog. Maar dat is ook weer een beetje de vraag in hoeverre je dat dan wil, zeg maar. En dan uiteindelijk kwam Sunweb nog wel met een aanbod. Dus uiteindelijk had ik vier concrete aanbiedingen waar ik
Maar het is op zich een redelijke teken van vertrouwen, toch? Dat vier grote plofproeven hier willen hebben.
Ja, een teken van dat het in ieder geval een goed seizoen was. Want BMC was niet zeker wat ermee gebeurde. En er vielen nog een paar ploegen om. Dus er waren eigenlijk genoeg jongens die moesten vechten voor een plek. En ik had gewoon de keuze uit vier wilde ploegen.
Ja.
Terwijl ik zeg maar het hele jaar door... wat is het? Supported rider zou zijn.
Ja.
Dus voor een knecht als het ware... is dat ook niet al te vaak dat je dan uit vier ploegen kan kiezen. Dus dat was wel lekker en dat was wel fijn om te zien dat het toch wel inderdaad goed gaat.
Maar hoe zie je, want dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik zag jou, ik las een interview met jou en toen zei je... Ja, eigenlijk als zeg maar voor dit seizoen, dan had je eigenlijk gezegd van... misschien moet ik me richten op een rol als supportive rider, zeg maar. Knecht eigenlijk. En dat eigenlijk dit seizoen of dit voorjaar eigenlijk een soort idee gaf... Hey, misschien zit er toch nog wel meer in. Dus het is ook zelf, zit zelf ook een beetje op die wip, toch? Van wat gaat nou worden? Waar zit je nu met je gedachten?
Eeuwig talent, denk ik, dat ik nu... ik had het inderdaad heel erg aan het begin van het seizoen. Kijk, met het huidige wielrennen moet je gewoon één talent hebben. En één specialiteit vooral. En dan moet je gewoon echt heel goed kunnen. En het is zeg maar, binnen het huidige wielrennen... is het bijna niet meer een kunst om alles een beetje te kunnen.
Ja.
Daar heeft niemand iets aan, zeg maar. En dat is zeg maar net wat ik wel heb. Ik kan niks heel goed en ik ben niet, zeg maar, de hoofdvlieger.
Mm-hmm.
Dus dan is het heel moeilijk om je te laten zien. En dan is het ook heel moeilijk om daar wat van te maken. Maar ja, dat is natuurlijk wel altijd mijn droom geweest. En ik bedoel, ik heb ook helemaal geen problemen mee om te knechten. En kijk, zoals nu sta ik er ook op om in principe gewoon 90-95% van de koers een ondersteunende rol te doen.
Ja.
Alleen, nou ja goed, als je dan kijkt in Roubaix en in Dwars door Vlaanderen, er zitten gewoon momenten bij waarin ik zeg maar wel voor de knikkers mee zou kunnen doen. Dan zou ik het jammer vinden, nu ik 26 ben, om dat dan zeg maar, om daar niks mee te doen. En nou ja goed, dat is volgens mij mijn eigen keuze, dus dan kan ik dat zeker wel gewoon proberen. Maar dat is het een beetje inderdaad. En ik had wel het idee, als ik zeg maar, dat nu niet ging laten zien... ja, dan ga je het nooit meer kunnen laten zien. Want ja, dan boeit dat niemand, zeg maar.
En kies je daar dan ook je ploeg op uit? Want bij Bahrein is dan inderdaad... dan word je de knecht van Bauhaus dan eigenlijk, zeg maar. Misschien?
Ja, alleen hebben die ook expliciet gezegd van... ja, voor het voorjaar krijg je dan ook gewoon je mogelijkheden. Dus, dus het verhaal was eigenlijk niet veel minder als nu.
Maar met Lotto Jumbo kijk je dan, zeg maar... denk je dan van... of Jumbo, sorry, is het nu. Kijk je dan ook... heb je dan ook, zeg maar, dat soort gesprekken over... van hoe zien jullie dan mijn rol... en welke kansen, welke koers krijg ik dan wel de kans?
Ja,
als soort van...
zeker. Ja. Zeker. Dat neem je gewoon helemaal mee. En dan... er komt natuurlijk nog een stukje sprintrijden en een stukje, hoe zeg je dat dan, de klassementsrenners ondersteunen en dat soort dingen. En zoals het in het huidige wielrennen werkt. En dat is dan zeg maar geen probleem. Maar ja, ik had gewoon heel erg nu het idee, 26, vierdejaars prof, er zit ieder jaar nog gewoon rek op. Ja, laat er dan nu nog maar een klein beetje rek op zitten, dan kom je ook al akelig dicht. Dus dan wil ik dat nog zeker wel een paar jaar proberen. En als het dan achteraf blijkt niet gelukt te zijn, dan is het nog niet erg.
Ja.
Want dan kun je alsnog gewoon doen wat je nu had kunnen doen. Ja. Dus
heb je nu ontdekt dat je specialiteit de voorjaarsklassiekers is? Is dat nu eigenlijk voor jou dit jaar ook echte specialiteit ontdekt?
Het is niet het strand in ieder geval. dat heb ik
wel gemerkt. Je bent tweede geworden.
Ja, dat klopt.
Zonder trainen wordt hij tweede.
Ja, dat is niet mijn specialiteit.
Nee. Lomphard fietsen dan, dat is misschien mijn specialiteit. Dat kon ik vandaag nog een beetje gebruiken. Maar ja, misschien wel het voorjaar. En dan gewoon de koersen waarin het dus wel nog nut heeft om alles een beetje te kunnen, maar niks heel goed, weet je wel. Een bepaalde mate van explosiviteit, een bepaalde mate van positioneren, nog een klein beetje compenseren met techniek, moraal. Zorgen dat je iedere keer op de goede positie zit. En dat kan in die koers natuurlijk wel gewoon het beste. En kijk, ik kan al een Tour de France etappe gaan doen en dan de hele tijd in de beste positie gaan zitten. Maar dan duiken we daar op de wes op en dan heb ik nog niks staan te zoeken. Dus dat kan ik wel. Ja, daar kun je natuurlijk toch meer in het voorjaar mee spelen. En zeker als dan die exclusiviteit wel nog erin zit.
Ja.
Dan is dat wel een beetje waar je naartoe moet gaan werken. Of ja, wil gaan. Ja, ja.
Oh, we hebben hier een luisteraarsvraag over. Jonne Series uit Amsterdam heeft een vraag.
Ja, heel concreet. Dat is ook zeer uit persoonlijke nieuwsgierigheid. Ben jij de kopman van Jumbo voor het voorjaar?
De bedoeling is dat wij met een aantal voorjaarsklassiekers specialisten gaan werken. En eigenlijk vooral de breedte daarvan gaan benutten. En dat we niet gaan werken met een specifieke kopman, maar dat we gewoon gaan kijken wie is er goed en wie kan er vandaag een kans gaan. En als er dus iemand goed is, dan mag hij dat proberen. Kijk, ik heb nu een goed voorjaar gehad, Maar ik zou het ook flauw vinden als ik dan tegen Taken van der Horen, die ook gewoon een goed jaar heeft gehad, ga zeggen van, ja, sorry, maar ik ben tweede geworden in Dwars of Vlaanderen, dus ik ga je vandaag gewoon alles opeisen. Dat wil ik niet en ik denk dat het ook niet de beste manier is om een koers in te gaan. Als je kijkt naar Quickstep, die hebben gewoon een aantal jongens die heel goed in de breedte er zitten. En,
het is gewoon een nieuwe Wolfpack.
Dat is wel een beetje waar we naartoe zouden willen groeien. We hebben allemaal jongens ongeveer dezelfde leeftijd, dus... Dat is een mooi streven, denk ik.
Wie heb je dan nog meer voor de voorjaarsklassiekers? Je hebt Van der Hoorn, dus, en jij?
Danny van Poppel.
Oh ja.
Timo Rozen, die werd nog twee keer kocht in Canada, tussen niet de minste.
Groenewegen natuurlijk gewoon.
Groenewegen, die gaat natuurlijk nog een aantal koersen van doen. Dan hebben we nog Groendal Jansen.
Ja. Jeetje, wat een ploeg ook, hè, komend jaar. Dat is wel echt... Het wordt drummen. Stop te helpen. Zag ergens boven een interview met jou staan.
Ja, en Van Aert misschien. Ja, dat is de stand van zaken nu. Of dat hij wel of niet, dat is een beetje de vraag nog, toch? Of hij nog gaat, of dat er nog rond gaat komen.
Ja, dat is de vraag, ja.
Als voorzitter van de Mike Teunis fanclub.
Ja.
Jonne wil het echt heel graag weten.
Ja.
Zal ik buiten de uitzending om met Jonne bij gaan praten.
Oké.
Nou ja, we hopen van niet, want dan meer kans voor Mike in het voorjaar.
Nee, man, iemand moet toch de kastanjes uit het vuur halen in Parijs-Roubaix, zodat Mike kan gewoon lekker in het peloton kan blijven zitten.
Goed omdenken.
Ja.
Ja, maar in principe...
Kijk, maar echt een uitstekende knecht, Wout van Aert.
ja, inderdaad, denk ik ook.
Als je kijkt hoe Quickstep die koersen rijdt, ja, die rijden gewoon met vier man die in principe die koers kunnen winnen. Ja, dan zie ik niet in waarom alle andere ploegen dat met één kop. Maar ja, natuurlijk, omdat dat budgetair handiger is. Maar ja, ik zou gewoon zeggen, en dat denkt de ploeg ook over, dat we gewoon de breedte van de ploeg moeten uitspelen.
Ja.
Ik bedoel, zonder echt labels op te plakken, dan met kopman of knecht of wat dan ook. Maar ik ben in ieder geval wel een beschermd renner en ik mag wel altijd mijn kansen gaan. En dat is hetgeen wat ik gewoon graag wilde proberen. En die mogelijkheden krijg ik.
Ja. Je zat er eerder al, hè, bij Lotto Jumbo.
Ja.
2015 had je eigenlijk een heel goed jaar, volgens mij.
Ja, daar won ik nog een koers, dus dat is wel... Dat was in principe een prima jaar, ja.
Ja, 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 en waarom ben je toen toch bij Lotto Jumbo weggegaan?
Dat was zeg maar op het moment dat de ploeg ook iets minder lekker draaide. En er gingen ook een paar dingetjes niet helemaal goed. En toen had ik ook het idee dat ik zeg maar wel... hetzelfde antwoord als nu eigenlijk. Maar ik beter kan ontwikkelen bij een andere ploeg. Want Sunweb die wilde ook mij eigenlijk in het begin al graag hebben. Nou, toen heb ik voor Lotto Jumbo gekozen. Maar 2 jaar later kwamen ze eigenlijk weer.
Ja.
Met een heel mooi duidelijk plan. En dat klonk gewoon heel goed. En, wat ik zeg, bij Lotto Jumbo ging het iets minder. En toen was het gemakkelijk om over te stappen.
Ja.
En daar ben ik blij om dat ik die keuze gemaakt heb. Net zoals dat ik ook heel blij ben dat ik nu weer terug kan en mag komen.
Ja. Voelt het dan ook een beetje als weer thuiskomen?
Ja, dat klinkt dan heel cliché, hè? Maar we hebben zeg maar laatste pasdagen gehad. En dan ken je nog zeg maar 70-80% van de ploeg ken je nog. En ik heb natuurlijk een aantal jongens die ik nog vaak spreek.
Ja.
Dus dat is al een klein beetje thuiskomen. Ja, het is natuurlijk echt een Nederlandse ploeg, terwijl Sunweb wel het internationale gericht is. Dus het is wel allemaal net even wat gezelliger en net even wat leuker. En dat is wel... Ja, wel fijn. Ja. Ja.
Wie zit er nog vrienden van jou of collega's van je als je vorig jaar bij Lotto Jumbo, waarmee je nu gaat rijden?
In principe de jongens van mijn leeftijd, daar ben ik natuurlijk samen prof mee geworden. En dan zitten er nog wel een aantal, zoals dan Timo Roos, wat ik al zei, Daan Olivier zit er. Die zijn allemaal van mijn lichting. En dan Dylan Groenewegen en Danny van Poppel, die spreek ik dan iets minder, maar die zijn eigenlijk ook ongeveer tegelijk gekomen als ik. Ah, ja. Dus dat is wel leuk dat... Ik bedoel, nu heb ik 2 jaar gewoon ontwikkeling van een afstandje mogen zien. En nu kan ik er wat dichterbij bij zijn. Maar het is wel leuk om dan te zien tot hoever die komen. En daar nu een klein onderdeel van te mogen uitmaken.
Is er bij Peloton eigenlijk ook niet een beetje Ajax en Feyenoord? Is er niet, als je naar Sunweb overstapt van Lotto Jumbo naar Sunweb en dan weer terug. Is dat, krijg je dat nog te horen? Als je
nee,
dan,
ja, volgens mij niet. Er is nog niemand die dat heeft durven te zeggen tegen mij. Dus... Volgens mij niet, nee.
Jullie hebben niet zoals bij Sky een ontgroening, waar je dit nu allemaal terugkrijgt.
Nee, helaas.
Zo, jij dacht even over te stappen naar Sunweb.
Ik dacht het niet.
Dan krijg je hem even terug. Ja, misschien kunnen we deze dan even beter na trainingskamp publiceren, anders krijg ik het alsnog voor. Maar tot dusver heb ik daar niks van gehoord, nee.
Oké. Hey, en want het is, ik was wel, we zaten op de heenweg hier naartoe, even de aankopen van, de nieuwe signings van Team Jumbo door te nemen. Maar dat is wel echt een aardig rijtje, hè? met Van Aert en jou en Van der Horen en Hofstede en Tony Martin en Laurens de Plus. Holy moly.
Ja, 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 wel... Van Aert is natuurlijk nog afwachten, maar, ja, ja. Maar die andere jongens...
We knikken,
zijn
we knikken braaf mee.
Ja. En dat moet ik wel zeggen, ja, maar ik moet gewoon zeggen dat de ploeg de laatste 2 jaar gewoon enorm zich goed ontwikkeld heeft. En, ja. En daarom past het ook heel goed, ben ik heel blij dat ik terug kan en mag komen, omdat de ploeg het gewoon heel goed doet. En eigenlijk zo'n beetje iedere renner zich gewoon heel goed ontwikkelt.
Ja.
En dat is denk ik ook een logisch gevolg dat heel veel jongens zoals Tony Martin, die is gewoon echt blij dat hij naar deze ploeg kan komen, omdat ja, die voelde ook dat het allemaal wat minder ging. En ja, ook, ik denk ook dat die jongen ook weer gewoon gaat vliegen als weleer, als het ware. En,
ja.
En dat is denk ik wel een verdienste van de ploeg. En ja, ik denk wel dat nog niet eens is, dat meer respect zou kunnen mogen hebben dan dat iedereen nu zelfs ervan denkt.
Ah, volgens mij is iedereen toch inmiddels heel erg op de hand van, ze gaat supergoed.
Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Maar ja, wat ze dus doen is zeg maar gewoon met beperkte middelen financieel gezien gewoon echt wel het maximale eruit halen en gewoon
ja,
bij de beste ploegen van de wereld horen. En dat is wel, dat is echt heel knap hoor. En ja, wat ik zeg, binnen de wielrenner, binnen het peloton wordt er echt met heel veel respect naar gekeken en heel veel aanzien. En zijn er genoeg renners die hier graag bij zouden rijden. Ja. Ja.
Is het een ander soort ploeg geworden eigenlijk dan toen jij wegging 2 jaar geleden?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Is het een cultuuromslag geweest of zo?
Nou, dat niet. Want, het was al een hele warme, gezellige ploeg waarin zeg maar talentontwikkeling en de wetenschap en dat soort dingen gewoon heel hoog stonden. Maar dat hebben ze gewoon echt heel goed verder uitgebreid, als het ware. En dan natuurlijk goed gescout hè, met Dylan die van Rompel overkwam. En met Roglic en nog een paar van die goede
Sepp
renners.
Kus.
Sepp Kus. Ja. Die gaat ook nog alleen maar beter worden. Ja, dan staat er echt wel een hele mooie ploeg.
Het enige probleem is natuurlijk dat je nooit het NK zult winnen met team Jumbo.
Ja, omdat het met z'n allen tegen team Jumbo is, bedoel
nou
je
ja,
toch?
Ja, en omdat Jumbo altijd wel weer, zeg maar, dat is de traditie bij het NK, is dat ze altijd wel een nieuwe manier vinden om zichzelf in de wielen te rijden.
Ja, ja. Heb je al iets bedacht om jezelf in de wielen te rijden thuis?
Hoe gaat het scenario dit jaar?
Een Sunweb-truitje aantrekken, denk ik, dat is het makkelijkste. Nee, maar dan moet ik wel zeggen dat we natuurlijk met Groenewegen een paar jaar geleden wel nog gewonnen hebben. Dus, dus het kon nog wel. Maar... ja, dat is niet gemakkelijk als het 80%
tegen je rijdt.
Nou, maar het is voor ons ook wel verandering geweest. Want toen wij met de podcast begonnen 2 jaar geleden, toen waren we eigenlijk de hele tijd grapjes aan het maken over Lotto Jumbo.
Lotto Jumbo.
Ja, hoe het steeds net misging. Ja. En afgelopen seizoen zijn we daar echt met schaamrood op de lippen zijn we daar op terug
we hebben bijgedragen aan het succes. Zo moet je het zien.
Hoe hebben we dat gedaan?
Gepast kritisch te zijn. Maar luister, het was er ook gewoon... Tot zeg maar 3 jaar geleden was het er ook gewoon... dat je af en toe het idee had van... wat zijn ze nou aan het doen? Dat soort allemaal zo half-half, weet je... we weten niet helemaal... we hebben een aantal goede renners... maar er kwam niks echt leuks uit. Er gebeurde niks. Een beetje een niksploeg. En dus wat super knap is, maar daar krijgen ze volgens mij ook alle credits voor, is dat ze gewoon zijn gaan bouwen, weet je wel, met Marijn Zeeman en zo, weet je, om echt met een idee een ploeg op te bouwen. En volgens mij, hij moet altijd een beetje mazzel hebben en een beetje goed kunnen scouten, inderdaad. Nou, dat is goed gelukt. En dat is nu, staat nu gewoon inderdaad, ja, staat nu een super goede ploeg. En dat geven ze er ook alle credits voor. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze 3 jaar geleden niet heel kut waren.
Ja, nou, nee, maar altijd op een liefdevolle manier. Juist omdat ze dachten, daar zit zoveel potentieel. Dat was toen ook al.
Ja, je wilt toch gewoon dat een Nederlandse ploeg supergoed is?
Het is voor mij nu echt zo, Steven Kruiswijk en zijn lange ontsnapping van het afgelopen jaar is echt symbool geworden in mijn hoofd voor Lotto Jumbo. Het was zo spectaculair. Hmm. En ze hebben echt veel kleur gegeven aan de koersen.
Ja.
Hoe leuk Kruiswijk ook gereden heeft het hele seizoen.
Ja.
Ik ben echt benieuwd of... ik kan me ook wel voorstellen dat in het peloton de rol van Jumbo volgend jaar gaat veranderen. Dat er iets meer rekening met ze wordt gehouden dan voorheen.
Dat denk ik ook wel. En je merkt het ook wel, ja, net wat jullie zeggen, zeg maar ook van buitenaf. Denk ik dat zeg maar binnen Nederland de afgelopen jaar, zeg maar Sunweb, ook al was het een Duitse ploeg, gewoon wel met veel belangstelling werd gevolgd. Dankzij Tom natuurlijk. En dat het nu gewoon langzamerhand toch weer Lotto Jumbo wordt. En het Nederlandse ploegje wat gewoon de meeste fans zal hebben. En ja, ik denk dat dat inderdaad wel gewoon een verdienste is van de ploeg. En ja, wat ik zeg, binnen het peloton ook. Er zijn genoeg mensen die gewoon graag bij de ploeg zouden willen komen. Omdat ze toch gewoon zien dat er echt wel iets goed staat. En ik ben benieuwd tot waar dat gaat reiken. Maar Ja, ze doen het echt heel goed.
Ja. Kun jij, hoe ziet het, want richting het programma van volgend jaar, het is nu begin december. Hoe zien jouw komende weken eruit?
Wij gaan
nu weer eigenlijk gewoon vol in training, toch?
Ja, wat ik zeg, dit is eigenlijk gewoon al een paar weken opbouw. En nu trekken we dan naar Spanje toe. Dus we gaan woensdag vliegen we al naar Spanje toe, naar Girona.
Maar en je dan kan niet naar Tenerife, want daar zit Bahrein. Ja,
reken maar dat jij daar geen hotelkamer meer krijgt.
Ja, daar op trainingskamp dan gaan we dan gewoon voor het eerst keer eigenlijk samen zitten, hè, met trainers, coaches. Al een keer het plan wat er nou ligt qua programma doornemen. En dan daar wordt er nog een keertje wat bijgeschaafd en overlegd en dergelijke. En dan gaan we in januari nog een keer op trainingskamp. En dan krijg je eigenlijk al een beetje te weten hoe het precies zit.
Ja.
En het enige wat nu eigenlijk vooral dan duidelijk is dat de mannen die naar Australië gaan, ja, dat die dat al weten. En dat ze daar natuurlijk al wat specifieker aan het trainen zijn. Maar voor ons is het nu gewoon een opbouw zoals die eigenlijk normaal is. En dan langzaamaan tot wat specifieker richting januari, februari.
Weet je al wat jouw eerste koers wordt?
Omloop. Nee, dat weet ik dus nog niet. Maar dat krijgen we dan van de week te horen.
Maar dat zal dan omloop of zo zijn?
Ja, ergens rond februari, half februari, eind februari een koers. Ja, misschien wat tevoren nog een ritje of een wedstrijdje in Spanje of een Midden-Oosten of iets.
Oh, ja. Ja. Maar je gaat dus niet naar de Tour Down Under?
Nee.
Willem wel.
Ik wel, ja.
Dat we naar Adelaide. Toch,
ja.
Willem?
Ja, zeker. Ik ben in Australië tijdens de Tour Down Under.
Op je Zwift of echt? In
Nee, echt. Ja. Nee, maar ik wilde wel die Walunga Hill of zo. Hoe heet die nou?
Walunga Hill, ja.
Ja, ik dacht, die ga ik wel even bedwingen. Het lijkt me wel mooi om dat op Strava te kunnen zetten.
Ah, ja.
Net zo had als Richie Poort dan, of...
Ja. Oh, ja. We hadden het er straks over slechte dalers in het peloton. Richie Poort had ik natuurlijk moeten noemen.
Heeft Richie Poort het kommetje daar?
Ja, dat mag ik toch hopen. Hoe hij daar omhoog vliegt al jarenlang, dan...
Ja, dat is echt zijn heuveltje. Ah. Ja. Dus, heb jij ook een eigen... Heb jij Strava-kommetjes ergens?
Ik weet wel dat... Ik heb een kommetje op de Maasberg bijvoorbeeld.
Kijk.
Je kent het niet. Nou, ik weet wel dat toen wij nog bij Rabobank zaten, development team dan, dan was het gewoon zo'n beetje iedere keer koers. En dan hadden we ook wel eens training in Zuid-Limburg. En dan was het wel gewoon van, we vliegen nou deze klim af en dan kijken wie het eerste boven is. En dan ga je dat aan een kommetje moet zijn.
Ja.
Zo heeft Sam Oom ook nog een keertje het kommetje op de Kouwberg gepakt. Gewoon omdat die, dan vliegen we daar met z'n allen volle bak op af. En dan is het gewoon koers naar boven. Net alsof het een echte koers is.
Ja.
Dus in die tijd kon we nog wel eens kommetjes pakken. Maar nu zit dat er allemaal niet meer zo in, vrees ik.
Allemaal specialisten.
Ja. Ja.
Wordt niet in de voetsporen van Ulrich getreden meer.
Nee,
vrees ik.
Nee, ik vrees er ook een beetje voor, maar het is misschien ook niet zo erg.
Hey, we hebben nog een aantal luisteraarsvragen voor je. Want we hadden natuurlijk via Twitter en Facebook gevraagd aan mensen van... laat ons even weten wat je van Mike Teunissen zou willen weten. En werd massaal op gereageerd. Toch?
Ja.
Hè? Zullen we ons erbij
ongelooflijk. In het winterseizoen, hè? Maar onze luisteraars die zijn gewoon bij de pink, hoor.
Die zijn super hongerig natuurlijk, want die zitten ook in een soort zwart gat. Er zijn maar een beperkt aantal mensen die van veldrijden houden, is mijn ervaring. Een soort
niche.
Ja, dat is echt een niche binnen het wielrennen. Ja, strandrace al helemaal. Maar dus laten we allemaal even afgaan. We hadden een vraag van Guus Bouwman. Die vroeg wat je vond van de protocollen bij Sunweb. Een beetje een algemene vraag. We hebben het er net al een beetje over gehad. Ik vooral. Maar was dat een van de redenen waarvan je... Klopte dat een beetje, zeg maar, dat je dacht... daar word je als renner beter van... maar je moet er niet jaren en jaren achtereen mee te maken hebben?
Nou ja, wat jij ook nog zei is natuurlijk dat het... voor de ene natuurlijk beter werkt dan voor de andere. En op zich denk ik dat het idee van een protocol gewoon echt heel goed is. Hè? Dat je zorgt toch dat er een beetje onduidelijkheid weggenomen wordt. En je kan altijd daarop terugvallen. En ik denk dat ze dat gewoon echt heel goed doen. En dat het eigenlijk pas misgaat vanaf het moment dat je juist een klein beetje flexibiliteit verwacht. Mm-hmm. Dus als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar... ze houden heel erg vast aan bepaalde performanceplannen. Die ze dan dus in december of in januari gemaakt hebben. En dan gaan we dus naar Robert toe, waar ik zeg maar al het hele voorjaar de beste man van de ploeg ben. Maar omdat er dan in december is beslist dat Edward Teuns daar kop aan is, is daar geen mogelijkheid om een bepaalde mate van flexibiliteit aan te brengen. En ik denk dat daar zeg maar de protocollen een beetje scheef lopen. Maar wat ik dus wel wil zeggen is dat het idee van een protocol natuurlijk alleen maar goed is. En alleen maar zorgt dat er veel duidelijkheid is en een bepaalde manier vastgehouden wordt aan ideeën. En ik denk dat een kracht is van de ploeg.
Wat zou je zeggen dat het belangrijkste is dat je geleerd hebt bij Sunweb?
Dat ik mijn bril altijd netjes achter de rit stop. Hoezo? Misschien een kleine inside joke voor de
wat is er gebeurd?
Voor de Sunweb luisteraars. Nee, maar we hebben ook een heel protocol hoe wij naar het podium moeten gaan. En, een bril mag niet op de pet, maar die moeten wij netjes achter de rits stoppen. En als je dat niet doet, dan krijg je twee weken later al een telefoontje van... Nou, volgens mij zagen we hier toch een foto waarop jij jouw bril op de pet hebt staan en niet achter de rits.
Dat was net ook bij de beachrace. Daar werd ook omgeroepen.
Ja, deed je het net wel goed ook.
Je mocht ineens een pet op. Ja, dat is dan weer jammer. Hè? Dan probeer je jezelf te soigneren en op te bouwen richting het nieuwe seizoen. En dan mag je daar even twee minuten in de kou en de nattigheid staan. Ja. Moeten we het er maar voor nemen.
Ja. Een vraag van Volkert. Is wat is je favoriete snack tijdens het kijken van de koers? Hij zegt er zelf even bij, hashtag kokosmacroon. Het komt omdat het gewoon voetbalpodcast is, waar ze de hele tijd over snacks praten, die ze eten tijdens het kijken.
Wat kwam er nog meer goed uit de bus dan? Of?
Ja, de kokosmacroon.
Nee, en gezouten amandelen.
Gezouten amandelen.
Dat is ook niet lekker.
Die zijn ook populair.
Ja. Wielrenners zijn vooral van de rijstwafels en de maiswafels. Dus.
Rijstwafels? Ja, echt?
Ja, hoezo? Zal ik, ja,
weinig nul calorieën. En toch het gevoel dat je iets in je maag hebt.
Ja. Willem en ik hebben altijd een natje en een droogje bij de koers. Meestal wijn of bier.
Ja, dat kan, ja. Maar kijk je veel koers als je niet zelf rijdt?
Ja, wat ik al in het begin zeg. Ik ben natuurlijk van kinds af aan fan van het wielrennen.
Ja.
En daarom is het ook zo leuk, want ik ben gewoon eigenlijk een beetje een wielerliefhebber die gewoon... zeg maar, meedoet aan het spel. ik kan gewoon... Ik kijk wel naar de koers als ik zelf niet meedoen, ja. En af en toe mag ik dan wel meedoen en dan probeer ik nog echt mee te doen. Dus dat is wel leuk en ja, ik volg het wel, ja.
Oké. Okay. Jorik Scholte vraagt, wat is je doel en je taak in de ploeg tijdens de voorjaarsklassiekers komend jaar? Nou, daar hebben we het eigenlijk al wel een beetje over gehad, toch?
Ja, dat even de vraag van Leon van de Jeerlings hieronder staat. Is ook leuk.
Leon Geuje. Die vraagt of je vindt dat Roggel de mooiste plek is om te trainen. Of je advies krijgt van je fan Peter Winnen. En of je al droomt van Parijs-Roubaix 2019. Laten we beginnen.
Roggel bij de vraag.
Heeft mij verwacht met Roy Curvers, denk ik. Die is van pittoresco Roggel.
Die komt uit Roggel, ja. Ja. Nou ja, dan is het antwoord nee. Krijg je wel eens advies van je fan Peter Winnen?
Heel af en toe dat we hem tegenkomen, hè, bij een wielercafé of iets dergelijks. En dan, ja, we kennen hem natuurlijk best goed, want we zijn in hetzelfde dorp... geboren en opgegroeid.
Ja. IJsselstein. Dus,
IJsselstein, zeker. En daar geeft hij wel altijd even zijn mening over hoe het gaat en wat anders moet. En, jawel. Ja, maar Peter volgt ook echt nog stiekem heel goed. En dat vind ik wel leuk om aan te horen. En dan af en toe wijt hij nog wel eens een column aan in de nationale kranten. En dan weet ik weer wat hij ervan vindt. Ben ik er op de hoogte. Dus,
en wat is de teneur van zijn advies dan aan jou?
De teneur was eigenlijk... we hebben het natuurlijk vaak gehad... ik heb het er vaak met hem over... dat we het huidige wielrennen zeg maar anders is dan vroeger. Dat je er toen nog in kon vliegen... en nu is het natuurlijk heel erg geregisseerd en zo.
Ja.
En dat voor mijn type renner eigenlijk niet zo gunstig is. Dus ja, daar mij maar dan wel eens over. Dat eigenlijk, het advies is eigenlijk dat ik 30 jaar eerder had tevoren moeten horen.
Dankjewel, Peter Winnen.
Ja, merci.
Of je droomt van Parijs-Roubaix 2019.
Oh ja, dat is belangrijke, ja.
Ja, eigenlijk wel.
Is dat je favoriete koers, eigenlijk?
Mijn favoriete koers is Strobo-Leon. Maar dan moet je ook al een wielerliefhebber zijn om dat te kennen. Die hebben we één keer met Rabank mogen rijden. En dat is echt... Dat is zeg maar... Kijk, Roubaix is natuurlijk gewoon eigenlijk gekkigheid. En Strade Bianchi is eigenlijk ook gewoon gekkigheid. Maar Strobo-Leon is dan net even een tandje erger, weet je wel. Dan rij je op een gegeven moment gewoon door een weiland en ergens over een kasteelpad. En op een eind toch gewoon...
Klinkt als een verrassingskoers van de Rode Lantaarn.
Ja, wij dromen al heel lang van een verrassingskoers... waarin de renners niet weten wat het parcours is.
En dan moeten we toch naar Bretagne afzakken, denk ik.
Dat zeggen we niet. Misschien is dat al wel een
verrassing. Ja.
Weet ook niet waar de finish ligt. Dat is ook belangrijk.
Ja.
Maar hoe heet dat? Ik ken die race
Strobo-Leon.
Strobo-Leon.
Die is altijd tegelijk met de Amsterdam Gold Race. Dus dan, daarom krijgt hij niet de aandacht die het verdient misschien.
Dus dan ga jij hem ook niet rijden dit jaar?
Ja, meestal niet, nee.
Maar ik denk, het is wel een beetje... Strade Bianchi-achtig. Ja, als in, zeg maar, dit soort koersen, volgens mij worden die steeds populairder. En ook, zeg maar, volgens mij zien, weet je, wielrennen is televisiesport. En het is echt gemaakt voor tv natuurlijk, dit soort koersen. Dus ik denk over 2 jaar weet iedereen, dat is die Strobo-Leon veel belangrijker dan die nu is.
Ja, maar dat is ook een beetje het jammer, want kijk, zo'n koers is eigenlijk al best wel oud. Al echt tientallen jaren dat het is, denk ik. En hetzelfde met Parijs-Roubaix. Maar kijk, nu komen natuurlijk heel veel van dat soort koersen, zeg maar, op de markt, zullen we maar zeggen. En daardoor gaat de charme ook een klein beetje vanaf, omdat zo'n beetje iedere koers heeft wel iets geks erin zitten. Terwijl dat soort, dat is gewoon origineel en dat is al historisch.
Ja.
En erg mooi. En
dan heb jij vorig jaar de Strade Bianchi gereden ook?
Nee, alleen een jaar of drie geleden, denk ik.
Dat zou je ook wel moeten kunnen, toch?
Ja, alleen wat Strade Bianchi is echt een hele lastige koers, waar het toevallig af en toe nog een beetje onverhard is. Maar ja, het is gewoon echt een heuvelklassieker, waar je gewoon echt een goede klimmer moet zijn. Dus nou ja, het off-road gedeelte zou wel gewoon moeten liggen, maar ja, het is meer dan dat.
Als Van Aert derde kan worden, dan moet jij het ook lukken.
Ja, dan zit tweede er wel in, ja. Ja.
Zullen we nog, laten we nog twee vragen doen?
Ja, Hans Zende.
Ja.
Stibar en Boom gaan dit jaar weer het veld in. Zien we Mike Teunissen nog eens in de cyclocross?
Niet in de koers, denk ik, nee. Nee, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Alleen, ik heb al wel gemerkt, ook dat niveau is gewoon echt super hoog aan het worden. En je kan niet even meedoen voor de leuk, weet je wel. Dan word je daar dertigste.
Ja. Zoals een strandrace, zeg maar, waar je even tweede wordt.
Ja, ja, dat ging dan boven verwachting goed. Maar ja, ik verwacht niet dat met de cross ook gaat zijn. Dan kom je nog een stukje techniek voor tekort. Dus ja, ik zou het heel leuk vinden. Maar dan, dan zie ik het nut niet zo van in om dan daar, zeg maar, op een halve ronde van Mathieu van der Poel rond te rijden. Ja. Dat heb ik al genoeg gedaan in het verleden.
Ik heb ook een mooie vraag van Jeroen van Brugge. Die vraagt, voor welke coureur ben je koerstechnisch gezien het meeste bang? Of met wie rij je het minst graag naar de streep?
Ik zag die vraag ook op Twitter langskomen. Toen vroeg ik al aan mijn vriendin, maar wat had ik zeggen? Want ik kan ook zeggen dat ik voor mijn vriendin het meest bang is. Want die heeft een hele goede aanzet. Dus dan...
Oh ja?
Ik word nog wel explosief. Menig bordjesprint geklopt inderdaad. Wat ik zelf ook niet echt kan plaatsen. Maar het gebeurt wel eens. Maar ik ben misschien wel het meest bang voor Yves Lampaard. Want die heeft mij nog een keer weten te kloppen. Dat kunnen we... Ja, in principe durf ik met heel veel mensen naar de streep. Alleen... ja, winnen is best moeilijk, dat blijkt wel.
Ja. Ja, zou mooi, het is ook wel leuk om een soort nemesis te hebben. Tegen wie je echt kan afzetten natuurlijk in het peloton. Ja. Maar Lampaard is daar misschien nog een beetje te vroeg, één keer.
Ik hoop dat in ieder geval als het nog een keer voorkomt. Ik hoop dat het nog een keer voorkomt en dat ik hem dan kan kloppen, ja, zeker. Ja. Zeker.
En ik had nog één mooie, die wilde ik toch ook nog even erin fietsen. Sorry, dat zijn
nee, dat is oké.
Paul Bosma, die vraagt, waarom speelt Mike Teunissen niet in de nieuwe Jumbo-reclame?
Ja, ik kan niet zo goed zingen, dus...
Max Verstappen ook niet.
Zijn er audities geweest?
Ja, ik denk dat Robert en Dylan en Steven daar wel het beste uit de bus kwamen. Ja, ik denk het wel.
Maar ik zag wel, je moet nu dus ook voortaan supermarkten gaan openen en zo. Ik zag dat namelijk Timo Rozen laatst op Instagram, dat hij de nieuwe Jumbo in Tilburg-Noord moest openen.
Ja, dan gaan we het daar wel druk mee hebben, denk ik. Want Jumbo doet het heel goed. Ja. Iedere week alweer een nieuwe supermarkt. Maar
zit er al in Rosmalen?
Ja.
Het Monaco ook van Brabant.
Pas net een nieuwe geopend, dus helaas.
En net te vroeg.
Ja. Ja.
Pijnlijk. Hey, we naderen het einde, volgens mij. Toch?
Ja.
Heb jij nog vragen?
We wilden eigenlijk vragen waarom je naar Rosmalen bent verhuisd. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ja. Dat is dat in de auto hadden we het hier al over. En toen zei je, daar gaan we het straks over hebben.
Moeten we toch nog eventjes... We hinten er net al natuurlijk op.
Waarom wou je niet in Monaco?
Ja, Monaco was vol. En,
Of Girona.
Doha, ja, precies.
Girona is toch ook de... Monaco of Girona is toch een beetje de pleisterplaatser van... Andorra, volgens mij. Maar dan moet je een klimmer zijn.
Ja, Andorra, Monaco is natuurlijk belastingtechnisch erg lekker. En Girona trouwens ook wel. Maar ja, dat is natuurlijk trainingstechnisch ook wel een grote verbetering ten opzichte van Nederland. Maar dat laat het budgetair nog niet toe, zullen we maar zeggen.
Mm. Ja. Jetsen Bol woont ook in Girona en die rijdt voor Burgos.
Ja. Ja, maar ik denk dat ze nog goed betalen bij Burgos dan. Ja. Of bij de Colombianen. Dat hij nog een goede premie heeft meegekregen. Ja.
Maar heb je gekeken naar de fietsroutes om te kijken waar je gaat wonen?
Nee, een klein beetje. Kijk, in principe weet ik ook dat het beter is om nu richting Ardennen, Zuid-Limburg te trekken. Alleen er is meer. Hè. Kijk, mijn vriendin studeert nog in Utrecht. Dus ja, die kan ik ook moeilijk dan vanuit Zuid-Limburg daar de hele tijd naartoe laten verhuizen. Dus het leek ons voor nu wel handig om in ieder geval een centraal punt uit te kiezen waarin ik toch nog veel mogelijkheden heb. Kijk, ik ga ook nog wel eens af en toe gewoon met de auto dan naar Maastricht. Dat is een uur rijden. En dan kan ik daar gewoon een prima training afwerken en teruggaan. En Bergendalen Arnhem is in de buurt. Dus voor de kleinere blokjes kan ik het sowieso wel doen. En ook, ik ga dan nu gewoon nog zelf een keer op trainingskamp naar Spanje. Dan kan ik ook zeg maar specifiek mijn trainingen doen. En dan hoeft het niet per se... iedere week, weet je wel. Kijk, nogmaals, het is zeker beter om dat te doen. Alleen, ja, er zijn meer dingen waar je naar moet kijken. En,
zie je het jezelf wel doen nog een keer? Om op zo'n plek te gaan wonen? Gewoon puur omdat je denkt, het is gewoon beter voor mijn training?
Als ik dan zeg maar nu een aantal jaren zou blijven hangen in mijn niveau, dan is dat natuurlijk wel nog de perfecte mogelijkheid om nog een extra stap te zetten. Ja, ja, zeker. Ja. En ja, zeg nooit nooit. Alleen, ja, dan moeten we kijken. Die mogelijkheid is er zeker, ja. Ja. Ja.
Oké, okay. Mooi.
Laten we afsluiten.
Wil je nog iemand de groetjes doen?
Oh ja, dat is ja, zoals vaste rubriek.
Is dat zo? Ja, ja, mijn vader is hier, dus dan wil ik mijn moeder wel de groetjes doen.
We hebben net ook ontmoet, even vluchtig, bij de strandreis.
Ah ja, dat is waar.
Als hij één dag een dier mocht zijn.
Oh, wacht ja. Even, we hebben een lezersvraag van Jeze Riese uit Amsterdam.
Jeze Riese.
Ja, de standaardvraag die we altijd stellen. Als je één dag een dier mocht zijn, welk dier zou het dan zijn?
Wij hebben een hond thuis. Die wordt zo goed verzorgd. Die zou ik wel graag
hoe heet die?
Willen zijn. Banjer. Okay. Of ja, bij mijn ouders thuis moet ik dan wel zeggen.
Wat vond het is altijd een gevaarlijke vraag aan wielrenners om te vragen hoe hun
hond heet. Ja, de hond heet. Banjer. Dus,
voor je het weet duikt het ergens op. Banjer. Staat genoteerd. Oké. Okay. Hey Mike, onwijs bedankt dat je te gast wilde zijn in de Rode Lantaarn. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond.
Ja, ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En dat de luisteraars het vooral leuk vonden.
Ja, nee, ja, het is altijd leuk om een beetje meer inzicht te krijgen in de persoon achter. Wij zien alleen maar gewoon iemand in een Sunweb pakkie die demareert op het Bos van Wallen. Toch het idee dat we je beter hebben leren kennen. Dat is altijd goed, hè?
Ja.
Dan kunnen we volgend jaar nog harder juichen.
Ja, ga je weer in de bocht staan straks bij Dwars door Vlaanderen?
Dat hangt van Shimano af. Als we weer een uitnodiging krijgen, dan wil ik met alle liefde weer in de bocht staan. Maar dan hoop ik wel, nee, eigenlijk hoop ik dat ik dan wel iets meer van de koers zie. Want het is toch wel een eind rijden om 3 uur lang voor het peloton uit te rijden.
Maar ik vind wel dat als je dit, het zou wel een goede belofte zijn dat als je naar Dwars door Vlaanderen gaat, dat je wat op de weg schrijft straks.
Dat is goed. Dat is goed.
Kunnen we dat afspreken?
Ja, Kobanje schrijven.
Oké, okay. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters vandaag op locatie, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Wederom vergezeld door onze producer Jonne Seriese van Dag en Nacht Media. Wij danken onze vrienden van Het is Koers, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. En de tante van Jonne natuurlijk, voor het lenen van haar appartement, waar we nu zitten. Wil je reageren op deze uitzending? Op Twitter zou je te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarçon, waarvan de eerste O een 0 is. En waar het helaas wederom ontbreekt aan een ander score in je naam. Maar dat kan wellicht verbeteren komend seizoen, Jonne.
Het seizoen is nog lang.
Of kort, het is mooi te bekijken. En @MikeTeunissen natuurlijk. Gewoon je naam toch? Gewoon niks, ja. Geen underscores. Geen,
en zonder H, want dat is nog wel een veelgemaakte fout.
Ja, natuurlijk. Ja. Helemaal dat je familie van echt fans eruit.
Ja, precies. Maar dat is niet het geval. Ja.
En abonneer je ook vooral op deze podcast op iTunes. En laat daar een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast weer kunnen vinden. Zijn er nog reviewtjes, Willem?
Ja, nou, we hebben natuurlijk een tijdje stilgelegen. Dus de laatste echte goede review is van 12 september. Dat was net na de Vuelta, denk ik. Van Tim Kooijmans. Die schrijft: heerlijk luistervoerder in de auto. Ik waan mij plots in het peloton dat voortschrijdt over de Spaanse snelweg. Kijk, ja, Vuelta. Ja. Als mijn humeur eruit ziet als het chagrijnige gelaat van Kwiatkowski, verandert deze bij het luisteren van de Rode Lantaarn plots in het enthousiasme van de vriendin van Omedé. Omedé?
Wie is Omedé? De vriendin van Omedé. Oh, de vriendin van Ome Dylan?
Ah, ja. Ja. Vriendin van Goede Wegen. Mooi. Alsof ik aan dezelfde tafel zit te genieten van een natje en niet alleen maar hoef te luisteren. En alleen maar hoef te luisteren naar jullie scherpe humor en detail-analyses. Enige vraag die mij rest, staat Tim bij Jotto Lumbo bekend als Gim de Tier, a.k.a. de broer van Volks?
Nou, verdorie, dat is waar ook. Ja, dat is, zou daar familie zijn van elkaar? Dat moet ik elkaar dan vragen. Ja. Wat leuk. Precies. Ah ja, dankjewel,
kan
Tim.
Mike, dat kan Mike vast voor ons regelen binnenkort.
Ja, ja. Ja. Even vragen aan Floris. Ja.
Ken je nog een leuke renner die in deze podcast de gast zou moeten zijn? Die een onontdekt talent dat wij eindelijk eens moeten een uur aandacht verdient?
Ja, ik zou zeggen Lars Boom dan. Maar die hebben jullie al vastgelegd, hebben we gehoord.
Ja, ja, dit was een momentje. We zijn
de nummer 1 van de strandrace. Die konden we niet voorbij
laten. De crème van de strandrace.
We hebben echt een beetje zenuwachtig om hem heen staan cirkelen. Omdat we ook altijd veel grapjes hebben gemaakt over Jotto Lumbo in de tijd. Maar we wilden graag Lars Boom aanspreken. En toen heeft Jonne het uiteindelijk gedaan. Die is erop afgestapt. Dat was helemaal een momentje.
En toen zei Lars Boom: oh, ja, is goed.
Ja. Bleek die helemaal niet de moeilijkste te zijn.
Nee. Kom maar naar Veghel, zei hij.
Ja.
Veghel, toch?
Nee, niet Veghel. Vlijmen.
Vlijmen. Oh, ja. Nou, Veghel Vlijmen. Potato, potato. dit was het voor nu. Dank nogmaals, Mike. En nou ja, we komen wel weer terug voor een nieuwe special, toch? Ergens.
Ja, in ieder geval met voor het nieuwe seizoen.
Nog voor het nieuwe seizoen. A biento.
Arrivederci. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Hey, houd je van sport? Of nou ja, praten over sport? Dan hebben we nog wel wat tips voor je. In Neutrale Kijkers bespreken Jordi Amali en Peter Buurman wekelijks een voetbalwedstrijd op een manier die je weer van die sport doet houden. En als je meer van het hardlopen bent, dan raden we je Suzy Q&A aan. Een podcast waarin toploopster Suzanne Crummins je deelgenoot maakt van haar avonturen op de baan en op de weg. Uiteraard, net als alle andere podcasts van Dag en Nacht Media, te vinden in je favoriete podcast-app.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.